stato. Goedenavond. Hartelijk welkom vanavond op de commissie Woonomgeving. Ik zeg nog steeds commissie, het is het ronde tafelgesprek. We hebben een nieuwe vorm gekozen binnen onze gemeente. En het doel daarvan is om de burgers meer betrokken te laten zijn bij de onderwerpen die op de agenda staan. U kunt namelijk per onderwerp kunt u inspreken als u wilt. En dat is een nieuw gegeven. Dat is voor ons allemaal even wennen, deze nieuwe opzet. Dus er zullen wel soms misschien wel dingen een beetje anders gaan dan dat wij zouden willen. Welkom aan de leden van de commissie Woonomgeving, de pers, andere raadsleden en burgers. En uiteraard ook de vertegenwoordigers van het college, de wethouders, die vanavond hun onderwerpen ingebracht hebben. Dat brengt mij bij punt 2, dat is de vaststelling van de agenda. En ik heb begrepen dat er een verzoek is van D66 om een agendapunt toe te voegen. Dit gaan we uiteraard aan de andere leden voorleggen, zoals dat gebruikelijk is. En zij hebben vragen gesteld aan het college. Het gaat over het polderhuis in Bad. En het college heeft daarop geantwoord en daarop wilden zij een vraag stellen vanavond. Maar we hebben een afspraak dat we dat voor een bepaalde tijd moeten aanvragen. En dat was buiten de tijd, heb ik begrepen. Nu is er een verzoek van D66 om het alsnog ter sprake te brengen middels een extra agendapunt. En dat wil ik aan de andere leden voorleggen, hoe u daar tegenover staat, want daar moeten we met elkaar over beslissen. Wilt u daar nog iets aan toevoegen, meneer Filet?
Dank u. Ja, ik kan kort even aangeven dat we hebben een aantal vragen gesteld, antwoord op gekregen. En we willen naar aanleiding van die antwoorden toch nog eventjes met het college van gedachten wisselen over de aard van de antwoorden en datgene wat het bij ons teweeg heeft gebracht. Dus we dachten, dan gaan we vragen over stellen. Ja. Het is goed als iedereen daar denk ik hoe zeg je dat, kont van krijgt, zeg je dat zo? In ieder geval kont van krijgt en daar zich ook mee kan bemoeien. Dus een agendapunt zou heel welkom zijn.
Het betekent wel, even in praktisch gezien, dat het agendapunt aan het eind van de vergadering wordt toegevoegd als agendapunt 10, mocht het zo zijn. Maar ik wil het eerst even voorleggen aan de andere leden hoe u daar tegenover staat. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Wiedijk.
Ja, ik vraag me af, dit is allemaal wel formeel in orde, maar wat weet de wethouder dan bij de behandeling van het agendapunt anders te vertellen dan wanneer het gewoon als vraag bij het vragen een half uur worden gesteld. Dus ik vind dan, maken we het ons nou niet een beetje formeel lastig. En bovendien, misschien ben ik in het tweede gedeelte van de RTG wel ergens anders. Dus om die reden, dan vind ik het ook niet verantwoord om er mee in te stemmen om te agenderen als ik er dan eventueel niet ben.
Voorzitter,
dat is duidelijk, meneer Haagsma.
De Politieke Unie houdt niet zo van orde debatjes, laten we het gewoon aan de agenda toevoegen.
Dank u wel. Mevrouw Werkman?
Voeg me toe aan de agenda.
Meneer Jorna?
Ik heb even overleg gevoerd met mijn mederaadslid en wij gaan ermee instemmen. Toevoegen.
Meneer Lambrechtsen?
Nou, wij niet, want ik heb met de fractiegenoot die ook in de woonomgeving zit totaal niet kunnen overleggen. Over hoe en wat er allemaal aan de hand is en wat het antwoord is.
Dus u wilt het aan de agenda toevoegen of juist niet?
Nee, juist niet.
Juist niet, oké, duidelijk.
Nou, wat ons betreft kan het toegevoegd worden, mits het maar binnen de tijd afgehandeld kan worden. Want ik bedoel, 11 uur is 11 uur.
Ja, dat kunnen wij niet voorspellen.
Nee, dat erom. Dus als het op het eind komt, ik weet niet hoe het vanavond verder verloopt. Maar zie graag voor 11 uur aan een en ander afgehandeld. Verder geen bezwaar om het toe te voegen vanavond. Dus.
Meneer Goos.
Ja, de heer Filet zegt, naar aanleiding van de beantwoording heb ik nog een paar vragen. Is het dan niet net zo verstandig om juist die vragen die u heeft nog een keer te vragen aan de ambtelijke dienst, in plaats van dat nu te gaan doen? Dus ik deel op zich hier ook wel de woorden van mevrouw Wiedijk. Kijk, als wij het nu eraan toevoegen, dan ben ik van mening, ja, dan heeft het ook geen zin meer om die afspraak met elkaar te maken van 12 uur. Dan hoeven we dat ook niet meer te gaan hanteren, dat 12 uur de deadline is. Dan moeten we dat vanaf nu ook gewoon gaan afschaffen.
Voorzitter, mag ik daarop reageren?
Ja.
11 uur is gewoon 11 uur wat mij betreft. En volgens mij kunnen we heel snel ermee klaar zijn. Ligt een beetje aan de antwoorden die het college geeft. En wat de reactie is van de overige raadsleden. De beantwoording van het college heeft u in uw mailbox gekregen tegelijkertijd zo'n beetje als ik het zelf heb gekregen.
Neem niet weg dat niet iedereen daar misschien van op de hoogte is geweest en alles heeft kunnen doornemen. Dat
en net zo min als wij daar tijd voor hebben moeten maken.
Meneer Hekkenberg, ik had u even vergeten.
Je zet hem op de agenda, mijn vriend.
Lijkt er meerderheid voor. Dan gaan we het aan de agenda toevoegen en dat betekent dat straks een andere voorzitter dit voor zijn kiezen krijgt. Dat brengt mij aan agenda punt 4. Dat is de keuzenota openbare ruimte. Na de themabijeenkomst over de werkwijze op dit onderwerp is gekozen voor een keuzenota. Daar worden een aantal dilemma's in beeld gebracht en dat zijn een zevental onderwerpen. En daar heeft het college een keuze uit gemaakt. Mocht u het niet eens zijn met een bepaalde keuze, dan kunt u dat uiteraard aangeven. Ik denk dat het verstandig is dat u alleen spreekt over de dilemma's waar u inderdaad voor zit. En alleen over die onderwerpen waar u moeite mee heeft of niet eens bent met de keuze van het college. En daar kunt u het college over bevragen. We gaan niet onderling de discussie aan, want dat gebeurt in de raad. Dit is puur informatief en u moet zich beperken tot politieke vragen. De technische vragen kunt u de raad altijd schriftelijk stellen. Goed, welke fractie mag ik daarvoor het woord geven? Ik denk dat het verstandig is, ik denk allemaal wel. Ik denk dat het verstandig is om het per keuze even langs te lopen. Dan weten we waartoe we ons kunnen beperken.
Voorzitter.
Ja?
Ik heb een vraag die eigenlijk hier wel in mijn ogen onder het beleidsdocument zou moeten of geïmplementeerd zou moeten zijn in het beleidsdocument. Alleen die valt niet onder de keuzes. Dus wanneer moet ik die vraag gaan stellen? Omdat u zegt van we hebben het alleen maar over de keuzes die in de nota staan.
Ik denk dat het, als het met het onderwerp op zich te maken heeft, dat u die vraag mag stellen. Okay. Het hoeft zich niet te beperken tot echt alleen die twee stukjes.
Maar wanneer mag ik die dan stellen?
Als het onderwerpje aan de orde is waar het over gaat. Of heeft u een heel algemene vraag? Ja. Nou, dan begint u straks met uw algemene vraag.
Oké. Okay.
Even opzoeken. Wie van u kan ik het woord geven over het eerste blokje? En de eerste, het is natuurlijk eerst een algemene inleiding staat erin. En misschien dat daar de algemene vragen over gesteld kunnen worden. Als u daar vragen over heeft, dan hoor ik dat graag. Wie mag ik daarvoor, meneer Goos?
Ja, voorzitter, dank u wel. Even algemeen, wij vinden het een prachtig document, heer De Bor. Wij komen zo meteen nog wel even op de opties. Maar onze vraag is eigenlijk, in De Bor zou wat het CDA betreft, dat hebben wij er niet uit kunnen halen, ook zeg maar, het onderdeel, zeg maar, bebording, bebakening, verlichting, zou onderdeel uit moeten maken, wat ons betreft ook van De Bor. En het kan aan mij liggen, dat ik dat niet uit het document heb kunnen halen. Als het niet zo is, is mijn vraag, is de wethouder bereid om dat onderdeel toe te voegen aan De Bor? Want dan is het wat mij betreft wat completer dan dat het nu is.
Zijn er nog meer vragen over het algemene deel, meneer Haagsma? Want dan voeg ik die toe.
Voorzitter, ik onderschrijf de vraag van de heer Goos van het CDA ook. Ik heb er ook overleg over gehad met de afdeling. Je zou eigenlijk de burgers ook moeten vragen naar hoe ziet de bebording eruit, waar kan het iets minder? En ik hoop dat dat toegevoegd kan worden. Een andere vraag die ik heb is, het college verantwoordt zich met deze bor in de vorm van, het staat in het collegeprogramma. In het plan van aanpak zie je een urentabel voor de geschatte uren, hoeveel tijd hierin gaat zitten. En als je dat vermenigvuldigt met het tarief wat in het gemeentehuis gerekend wordt, dan gaat dit maken van dit plan al meer dan een ton kosten. hoe krijgen we dat weer terug? Waar levert het zijn voordeel op? Dat zijn de twee algemene opmerkingen, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er nog meer algemene, meneer Filet?
Ja, dank u, voorzitter. Wij sluiten ons aan bij de vraag van de heer Haags met de Politieke Unie. Wij schrokken een beetje dat datgene wat er nu ligt al 760 uur heeft gekost. Dus dat is een behoorlijk aantal uren waarvan je denkt, nou, of dat de ware zeg maar, van de tijd die erin zit ook laat zien, dat is voor ons maar de vraag. Wij vonden het niet zo heel geweldig stuk. We hebben één vraag voor u op dit moment te beantwoorden, of die u krijgt. Hoe gaat de BOR uiteindelijk tot stand komen? Dus met andere woorden, hoe en wanneer gaan de burgers hierbij betrokken worden?
Dank u wel, meneer Hekkenberg.
Ik heb een vraag over de functies per gebied. De vraag is waarom natuur niet is aangegeven als functie in de woonwijken. Naar ons idee zou er in plaats van een minnetje een plus moeten staan. Dat bijdraagt aan leefgenot, karakter van de woonwijk, gezondheid, gevoel van welbevinden, noem maar op. En als het gaat om bedrijventerreinen, zou naar ons idee ook een...
Mag ik u even onderbreken? Want wij hebben eerst even gekozen voor een algemeen over de inleiding. Of u daar vragen even over heeft. En ja, dan straks gaan we per onderwerp.
Ja, en dit is van de uitgangspunt hoofdstuk 2, okay. Dus algemeen deel. Bij bedrijventerreinen was ook de vraag of daar niet een plus zou moeten... gezien de aandachtspunt is om de kwaliteit van de omgeving te verbeteren.
Dank u wel. Dan geef ik de wethouder het woord om het algemene deel vast te beantwoorden.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik begin met meneer Goos. Dank voor het compliment dat u gaf. Ja, bebording, bebakening, belichting. Kijk, dit is een keuzedocument en we hebben gemeend om een aantal keuzes die er uitsprongen, om die eruit te lichten en halverwege het traject, wat we nu zien lopen, dus zeg maar in januari komt het college met het beleidsplan en het voorstel naar de raad, dus halverwege dit traject een aantal belangrijke keuzes eruit te pakken. Dus het is heel goed mogelijk dat het en dat geef ik ook aan meneer Haarsma, dat het onderwerp wat u noemt, dat meegenomen wordt. Er zijn nog zoveel onderwerpen die meegenomen moeten worden. Alleen dit zijn een aantal hoofdthema's waar we gemeend hebben, conform de afspraak. We willen eerst even terugkoppelen met de commissie en met de raad van, zijn dit de keuzes die willen we even scherp stellen. Zijn dit de keuzes die u wilt maken op deze onderwerpen? En uiteraard komen er nog veel meer onderwerpen in de BOR. En uiteraard kan het in die keuzes kan genuanceerd worden. En dan gaat het over de kosten. Ja, het is inderdaad, ik zal niet ontkennen dat het hoge kosten zijn. Aan de andere kant, het is een heel compleet plan, waarvoor je dus nu drie plannen die je nu hebt vervangt. Ik noem bijvoorbeeld het groenbeleidsplan, het verlichtingsplan, het wegenbeleidsplan. Die gaan allemaal geïntegreerd worden in het BOR. Het moet ook heel goed aansluiten bij de visies die er liggen. We gaan uit van ambitie. Nou, de visies die er liggen, neem bijvoorbeeld de woonvisie, de recreatievisie, de structuurvisie. Dan moet het allemaal goed ingebed worden. Dus best wel een hoop werk om een integraal plan te maken wat bovendien aansluit bij de visies zoals die er al liggen. Dus ja, kosten hoog, ja, maar dan ligt er ook wat.
Ik mis nog antwoorden over de bebording. Dat soort dingen, heeft u dat? Is dat voldoende beantwoord?
Ja, voorzitter, mijn advies is, en ook op basis van wat de heer Haagsma zegt, en dat wordt ook ondersteund door de heer Filet, het is heel goed mogelijk dat we dat meenemen. Ik adviseer u, niet heel goed mogelijk, ik adviseer u het mee te nemen, want anders krijgt u later alsnog de vraag van waarschijnlijk de meerderheid van de raad. Wij willen hebben dat het meegenomen wordt. Dus bij deze advies, in ieder geval van het CDA, meenemen.
Helder.
Ik begrijp dat dat overgenomen wordt door het college. Dan gaan we naar de onderwerpen. Het eerste onderwerp gaat over de speelplaatsen. Wie heeft daar nog aanvullende informatie
voorzitter,
over nodig?
Voorzitter, ja. Wij hebben nog geen antwoord gekregen op onze vragen, dacht ik.
De kosten bedoelt u?
Nee, ik heb de vraag gesteld hoe de BOR uiteindelijk tot stand gaat komen wanneer de burgers daarbij betrokken gaan worden.
Ja, de betrokkenheid.
En, de heer Hekkenberg heeft ook andere vragen gesteld.
Sorry meneer Filet dat ik uw vraag niet beantwoordde. We zullen de burgers uiteraard betrekken. Conform de procedure zoals ze die destijds ook al hebben afgesproken in de behandeling in de Raad. Daar hebben we toen een hele discussie over gehad. U hebt er kunnen aangeven hoe u in het proces meegenomen wilde worden. En volgens mij hebben we toen ook afgesproken hoe de burgers hierbij betrokken gaan worden.
Voorzitter, mag ik daar een verduidelijkingsvraag op stellen?
U mag een aanvullende vraag stellen.
Want het dilemma waar we nu voor dreigen te komen te zitten, dat is dat wij als 9 vertegenwoordigers van politieke fracties een keuze maken en daarmee een A of een B variant uitsluiten. Terwijl de burgers misschien in al hun wijsheid en vanuit hun beleving van de omgeving zeggen van ja, dat hebben jullie fout gedaan. Hoe gaat de wethouder dat dan tackelen? Gaat hij dan zeggen van ja, sorry beste burgers, ik luister wel naar jullie, maar de raad heeft al iets anders beslist. Ja. Dan doe je deuren dicht, bedoel ik. Ja. En wat dat betreft zou je beter kunnen zeggen, dit keuzedocument moet eerst besproken worden, lijkt mij.
Ja, daar kan ik op antwoorden dat we al in het kader van de dorpsvisies die hierbij betrokken zijn, al uitgebreid met burgers besproken hebben. Er is ook al een burgerpanel actief geweest, waarin we burgers vragen hebben gesteld. Dus om nu te zeggen van ja, je hebt de burgers nog onvoldoende meegenomen, of in ieder geval uw zorg van neem de burgers voldoende mee, uiteraard gaan we dat doen. Want we willen hier niet met een plan komen wat zo ingrijpt in de samenleving zonder daar bij de samenleving gehoord te hebben. En dan nog de vraag van de heer Hekkenberg.
Voorzitter, als ik even mag.
Uiteraard gaan we de visie, of het schema zoals u dat noemt, gaan we dat aanpassen.
Is dit zover duidelijk? Ja?
Dat was een antwoord op de heer Hekkenberg zijn vraag. Ja. Ik heb nog een vraag aan de wethouder betreffende zijn opmerking over die dorpsvisies. Wij vinden dat die dorpsvisies niet, laten we zeggen, goed verankerd zijn in deze keuzenota. Dat kan veel beter. Waarom wordt niet gewoon expliciet ruimte gemaakt voor die dorpsvisies in deze nota?
Dat gebeurt. En als u het nu nog onvoldoende vindt, dan zullen we die opmerking van u meenemen en gaat dat zeker gebeuren. En zoals ik al aangaf, dit is een ambitiedocument. En dit ambitiedocument kan niet anders als gebaseerd zijn op de visies zoals die er liggen. En ik heb u een aantal genoemd. Dus wij kunnen niet anders als maximale implementatie van alles wat er gezegd en geschreven is meenemen in dit document.
Voorzitter, mag ik dan even reageren? Over die betrokkenheid van die burgers. Hoe kan dat dan? Dat, wij hebben nu in het weekend hebben we een verontruste brief gekregen van een inwoner. Dat ging toevallig over de speelplaatsen. Daar komen we zo meteen op. Ja, nee, maar ik bedoel, dat lijkt me dan toch niet de juiste weg. Want praat over wijkplatform en dat soort dingen. Als je de burgers erbij wil betrekken, dan kun je dat niet via het mandaat alleen van het wijkplatform doen, lijkt mij. Tenminste, zo staat het ook in de brief. En ja, wij vragen ons af of dit de juiste weg is. Wij moeten nu nog keuzes maken vanavond. Dat gaan we zo meteen doen. En toch krijgen we nu al verontrustende brieven. En ik denk dat iedereen nog gehad heeft.
Ik denk, meneer Nijdam, dat is dan een conclusie van mijn kant. Als een dergelijke keuzenota op de agenda staat, zijn er mensen die vaak pas in een later stadium gaan reageren. Dus het kan zijn dat die burger op een later moment dat hij heeft gezien dat er is een keuzenota, dat het traject van inspraak al gelopen is en dat hij nu reageert. Het is heel goed dat hij reageert.
Nou ja.
Maar dat zul je altijd houden dat er wat mensen zijn die over een bepaalde termijn reageren.
Het verwondert mij een beetje, want er is nog niet gesproken over de 5 uitgangspunten in dit bor. Maar uitgangspunt 3 geeft aan dat het individuele belang, ja, daarvan zegt de gemeente, daarvan willen wij de regie uit handen weggeven. Nou ja, dan zou ik zeggen, doe het dan en heb geen koud watervrees. Maar
ik dank u voor uw inbreng. En ik wil nu toch overgaan naar het eerste onderwerp en dat gaat over de speelplaatsen. De keuzemogelijkheid A en B is dat. Misschien is dat voor de luisteraars een beetje, maakt het wat interessanter om hierbij te zijn. Een spreiding van de speelplaatsen op basis van het aantal kinderen dat in een buurt of dorp woont. Waar veel kinderen wonen, komt de speelplaats. Waar weinig of geen kinderen meer wonen, wordt de speelplaats opgeruimd. Of een spreiding van de speelplaatsen op basis van de geografie en de omgeving. In iedere buurt, dorp komt de speelplaats en daarbij wordt rekening gehouden met de omgeving, zoals met verkeersveiligheid en diversiteit aan speeltoestellen en plaatsen. Dat zijn de twee keuzemogelijkheden die voorliggen. En het college heeft voorgesteld om voor voorstel B te kiezen. Zijn er nog mensen die hierover willen spreken? Ja. Meneer Jorna.
Knopken. Mevrouw de voorzitter, wij vinden het hele document een bijzonder liberaal stuk. Kunnen ons daar behoorlijk goed in vinden. Gezien ook de brief die meneer Dof geschreven heeft in relatie met punt 2 over beheer in handen geven van bewoners, heeft het college over nagedacht om de optie die de Dof suggereert over te nemen en dat misschien met meer speelplaatsen te gaan doen die mogelijk opgegeven zouden gaan worden? Tot zover over.
Dank u wel. Meneer Haagsma.
Voorzitter, het college zegt van wij stellen voor om naar B te gaan, spreiding van die speelplaatsen in elke buurt en dorp. Maar u zult zich misschien herinneren dat 2 jaar geleden de Politieke Unie zich nog hard gemaakt heeft voor een speelplaats in Ens, omdat er heel veel kinderen waren. Ik kan me ook voorstellen dat als wij nu vanavond de hamer laten vallen en zeggen van we gaan achter plan B staan, dat een heleboel buurten zich in de steek laten voelen, omdat daar een speelplaatsje is waar ze zelf affiniteit mee hebben. Gaat het college met de omwonenden van dit soort speelplaatsen die op basis van deze keuze misschien opgeruimd worden, vooraf communiceren? Want wij vinden als fractie van de Politieke Unie het erg belangrijk dat die speelplaatsen waar de buurt zich happy mee voelt, dat die niet zonder meer koud gesaneerd worden. Dus het overleg met de buurt, dat vinden we belangrijk. En dat je dan op den duur naar B gaat, lijkt ons geen probleem.
Meneer Nijdam, heeft u ook nog een vraag?
Nou, dat ligt een beetje in het verlengde wat de heer Haagsma daar zegt. Als een college uitgangspunt 3 wil hanteren, en daar zijn ze wel gevoelig voor, dan zou ik zeggen van, nou, ga in ieder geval met die bewoners, ga naar een soort do-democratie, dat schijnt een nieuw woord te zijn, en ga met bewoners overleggen om te voorkomen dat er dus onnodig speelplaatsen gesloten worden.
Uw concrete vraag wil ik graag horen.
Mijn concrete vraag is aan de wethouder van, bent u bereid om dat zeg maar te doen, maar om de bewoners een speelplaats bijvoorbeeld te laten adopteren, zelf in onderhoud te geven, want ja, uiteindelijk moeten we ook besparen, moeten we niet vergeten. Dus
de vraag is helder, meneer Nijdam. Ja. En het is een aanvulling op de vraag, of eigenlijk dezelfde vraag als de heer Haagsma en meneer Jorna hebben gesteld. Meneer Goos.
Ja, voorzitter, ik zal het proberen heel kort te houden. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Jorna en de heer Haagsma. En dat wil ik dan ook namens de CDA. Wij vinden het ook, communicatie is heel belangrijk, zowel als iets verdwijnt, maar ook als iets nieuw komt, en ik ga er ook vanuit, er is iemand die heel bezorgd is, dat misschien nog vrees is die er nog niet hoeft te zijn. Maar dat geeft desalniettemin des te meer aan. Communicatie is in dit hele plan essentieel om uiteindelijk draagvlak te krijgen voor het beleid van de gemeente.
Zijn er nog meer andere vragen?
Inderdaad, een andere vraag, voorzitter. Wij zouden graag de optie zien A en B, gezamenlijk. Is die combinatie niet mogelijk?
Zijn dat alle vragen over dit onderwerp? Ja, oké, de wethouder graag voor de antwoorden.
Ja, ik kan eigenlijk alleen maar instemmen met wat u zegt als het gaat over de communicatie. We hebben tot nu toe niet anders gedaan als communiceren in voorbereiding naar naar deze vergadering en in voorbereiding naar de raadsvergadering, omdat we vinden dat je niet zomaar iets kan sluiten of je kan, dan zou je bewoners schofferen. Dat woord zou ik willen gebruiken. Wij doen niet anders dan communiceren. En kijk, meneer Nijdam stipte dat al even aan. Je ontkomt er niet aan dat je een avond organiseert in overleg met een wijkplatform, dat er maar een paar bewoners komen. Nou, dan is het goed. Ik ken trouwens de brief niet van meneer Dof. Meneer Onijk, die ken ik niet. Maar goed, ik heb er wel iets over gehoord. Ik las iets in de Stentor. Ik denk dat het goed is dat bewoners zijn nu ook gewoon op tijd. En kunnen meepraten en meedenken over wat er wel moet en wat er niet moet. Overigens wijs ik u er wel op dat in 2010 volgens mij de raad gezegd heeft van wij moeten stoppen met het criterium kinderrijkheid. We moeten naar een ander systeem toe, want anders moet je iedere keer, zoals we afgesproken hadden in het oude systeem, als er weer weinig kinderen zouden zijn, moet je het weer opruimen. Van het systeem hebben we afgesproken, daar willen we van af. Nou, u moet het beleid wat we nu mee bezig zijn om te ontwikkelen, moet u in dat licht ook zien. En ik wil ook tegen u zeggen, ja, we hebben wel met elkaar afgesproken dat we proberen een bezuiniging van 50.000 euro te realiseren. Dus
Ik noem bijvoorbeeld nog de speelplaatsen of de schoolpleinen. Die gaan we ook meer erbij betrekken. We kijken meer naar geografische spreiding. We kijken meer naar waar is er een verkeersveilige situatie. Dat je een speelplaats daar legt. Dat kinderen niet over een verkeersweg heen moeten. Dus dat alles hebben we al behoorlijk goed in beeld. En behoorlijk goed doorgesproken met de buurtverenigingen. Met de wijkplatforms. Om zo tot een gedragen beleid te komen. En als er bewoners zijn, meneer Dijdam, die zeggen van ja, maar wij willen dat zelf gaan doen. Ook dat willen we meenemen in deze plannen. Ja, ik denk dat ik meneer Villeen moet teleurstellen als hij zegt is A en B mogelijk. Het gaat er nu echt om, vind ik, dat we hebben geprobeerd als college scherpe keuzes neer te zetten. Daartussen is nog best wel wat mogelijk. Maar ik vind dat u wel een keuze moet maken. En als u zegt van ja, het beste van A en het beste van B. En dat, nou ja, ik vind dat lastig in die zin. We moeten een keuze maken.
Dat is duidelijk, denk ik. Ik ga over naar punt 2. Dat is het beheer door bewoners. Ik denk dat we even wat meer... Geen vragen herhalen als iemand anders mag gesteld heeft. Anders komen wij in de knel met onze tijd. Meneer Nijden.
Geen vraag meer, maar wel een korte opmerking. Is dat wethouder dan bereid om aanstaande woensdag daar aanwezig te zijn op het Pampuspad? Want dan gaat die brief namelijk... U had die brief niet. Dan kunt u dat ook meteen communiceren met die bewoners. Ik zal er ook zijn.
Ik denk dat dat een vraag is voor je tijdens de koffiepauze. Zijn er nog meer vragen over het beheer door bewoners? Alleen meneer Hekkenberg.
Ja, mijn vraag komt erop... Ja, ik moet hem even als vraag stellen. We zijn voor het doorzetten van de adoptiemogelijkheid... en willen daarbij de vraag stellen of het misschien een goed idee is... als bewoners dan ook zeggenschap krijgen over hetgeen er aangeplant wordt. Dus dat je als bewoner niet alleen werkzaamheden uit handen van de gemeente aannemen bent... maar werkelijk meer zeggenschap krijgt over openbaar groen in je directe woonomgeving.
Oké, kunt u daar iets over zeggen?
Ja, in wezen, als bewoners een stukje zelf willen onderhouden nu... dan hebben ze die mogelijkheid al. Want vaak moet er dan wat nieuwe aanplant plaatsvinden... en dan hebben bewoners daar al inspraak in. Waarom het college ook pleit voor keuzemogelijkheid B... is vooral ook omdat... je vaak ziet dat bewoners niet een stuk in eigen beheer willen hebben... maar bewoners vaak wel een plus willen geven aan het onderhoudsniveau C. En je ziet dat dat veel vaker gebeurt. Ik refereer even aan wat in Krachenburg gebeurd is. En dan denk ik van, hey, daar wordt is grootschalig door IGW een dag georganiseerd. En dan zie je dat bewoners dat ook leuk vinden, omdat massaal... dan wordt het gewoon een happening, een evenement om het zo te doen. En als je aan bewoners vraagt, willen jullie dit stukje onderhouden? Ja, we hebben al druk, enzovoort, enzovoort. En als je er een evenement van maakt om dus, nou ja, grootschalig in een dorp iets te doen. Niet zozeer in het schoffelen, maar dan misschien bijvoorbeeld in het schoonhouden van een stuk openbare ruimte. Dat, ja, met een barbecue eraan gekoppeld, dat werkt fantastisch.
En denkt u dat er meer belangstelling zou zijn voor het adopteren van een stuk openbaar groen als... als de werkelijk zeggenschap is dat je een appelboom neer kan zetten? Of,
Die zeggenschap is tot nu toe steeds geboden. En steeds in overleg hebben we met de bewoners het opnieuw ingericht. En heeft men dat kunnen onderhouden. Dus ik denk niet dat als we dat nu als extra onder de aandacht gaan brengen... dat de belangstelling dan veel groter wordt.
Dank u wel. We gaan over naar punt 3. Dat heeft als hoofdthema regels en voorzieningen voor honden. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Zijn er nog vragen over? Alleen meneer Jorna. Meneer Jorna.
Voorzitter, wij vragen ons even af of inderdaad het groen bij punt B. Wij vinden het heel goed dat de gemeente vertrouwen stelt in haar bewoners. Dat is ook heel belangrijk. Maar dan vind ik daarmee in tegenspraak weer het puntje 2 wat erbij staat. En misschien kan de wethouder een beetje uitleggen. Voorzieningen bieden. Om hondenbezitters te helpen de overlast te voorkomen. Dus waarschijnlijk zakjes aanbieden, schepjes aanbieden. Ik dacht dat we de tijd van betutteling een beetje voorbij waren. We stellen vertrouwen in. Dan moeten we het vertrouwen ook hebben dat mensen dat zelf kunnen regelen. Of zie ik dat verkeerd?
Zijn er nog meer vragen over deze keuzemogelijkheid? Niet, dan wil de wethouder er even heel kort op reageren.
Ja, de bewoners vragen zelf om dit soort voorzieningen. Men wil, en de gemeente wil daar graag op anticiperen. Wij willen af van toezicht en handhaving. Of af, ervan af. Dat moet niet het hoofditem zijn. En als we burgers faciliteren. En hoe je dat betaalt uit een hondenheffing of weet ik wat, dat zou dus kunnen. Maar als je burgers dus faciliteert en je voorkomt daarmee ergernispunt nummer 1 in de openbare ruimte, dan denk ik dat je het vooral moet doen. En daarbij uiteraard het vertrouwen geven aan de burgers dat men dat dan ook oppakt.
Heeft u nog meer vragen, meneer Nijdam?
Ja, voorzitter. Aanvullend. Mag ik nog een vraag aan de heer Jorna stellen dan?
Of nee, dat gaan we niet doen. Dat bewaart u voor de raad.
Nou ja, goed.
Ik wil graag verder gaan met het vierde punt. Dat zijn de onderhoudsniveaus. Zijn daar nog vragen over aan het college? Mevrouw Werkman.
Ja, het is eigenlijk niet zozeer een vraag als wel dat wij willen aangeven dat wij toch eerder in zijn met optie B, zowel technisch als netheid. Want netheid bepaalt wel het visitekaartje van je polder. Dus hoe staat u er tegenover om dat toch mee te nemen en te kiezen voor optie B?
Korte reactie nog van de wethouder. Het is geen echte vraag, hè?
Het college kiest voornamelijk voor het feit dat we zeggen van we moeten per se geen achterstallig onderhoud laten ontstaan. Daarom kiezen we met name voor technisch. Maar het is uw keuze als u zegt van college, u moet ook toch het netheidsniveau meenemen. En dan is dat uw keuze. Maar het college gaat in eerste instantie vanuit van het voorkomen van achterstallig onderhoud.
Dank u wel. Dat brengt mij bij punt 5. Dat zijn... De ligplaatsen voor de woonboten. Zijn daar nog verduidelijkende vragen over? Niet. Dan heeft het college daar een goede keuze in gemaakt. Concludeer ik dan. Dan krijgen we punt 6, dat is het parkeren bedrijfsvoertuigen in woonstraten. Zijn daar nog vragen over aan het college? Meneer Hekkenberg.
Ja, bedankt. Het autogebruik verandert. En onze vraag is waarom niet gelijk wordt gekeken bij deze keuze of er ook deelauto's en laadpalen voor elektrische auto's, of dat tegelijkertijd gerealiseerd kan worden.
Meneer Goos.
Ja, voorzitter. Onze fractie die vraagt of dat het voorstel van het college wel realistisch is. En wel om de volgende reden. Het is loffelijk om te zeggen, we moeten zien dat we die bedrijfsauto's zoveel mogelijk uit de straat weren. Maar op het moment dat je dat zegt, zul je ook moeten faciliteren. Met andere woorden, ze zullen ergens anders neergezet moeten worden. Op het moment dat als mensen zeg maar 5 minuten vanaf huis met de fiets de bedrijfsauto neer moeten zetten en weer naar huis moeten rijden, dat gaat dus niet gebeuren. Dat kunnen we wel denken dat dat gebeurt, maar dat gebeurt niet. Dus dan zul je, denk ik, moeten kijken in de woonwijken zelf of dat je mogelijkerwijs een soort dode hoek hebt waar je nu al, zeg maar, niet voor de huizen, maar een stuk of 10 van die bedrijfsauto's kunt concentreren. Maar om, wat u zegt, dat te gaan realiseren, u heeft ook helemaal niet de middel, volgens mij, om het te handhaven. Dus hoe denkt u dat te gaan realiseren?
Zijn er nog meer vragen, meneer Nijdam?
Is gesteld door de heer Gozo.
Dank u wel, meneer Hagesma.
Ja, voorzitter. Er zit ook een beetje een grijs gebied over wanneer is het een bedrijfswagen. Want een ZZP'er die een busje heeft, heeft die vaak als een privéwagen, maar ook als bedrijfswagen. We weten ook de laatste tijd dat vooral het probleem van dit soort busjes is dat ze leeggeroofd worden. Vooral als ze op een onbeheerde plaats staan. Dus ik ben het met de heer Goos eens dat het uitvoeren van keuze B, dat dat ook heel veel problemen met zich meebrengt. Heeft het college ook met de bedrijfsgroepen of met die groepen zelf overlegd in hoeverre dit wel realiseerbaar is?
Verder nog? Nee. Dan geef ik de wethouder het woord voor de beantwoording.
Ja, wat betreft de deelauto's wil ik verwijzen naar het GVVP. Ik denk niet dat dat hier aan de orde moet komen. Maar goed, daar gaat u over, voorzitter. Meneer Goos en ook meneer Haagsma zeggen, ja, is dit wel realistisch? Ja, optie B zegt niet meer, maar ook niet minder dan dat we het willen gaan stimuleren. De situatie is op dit moment zo dat we in veel wijken niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van 1,5, 6, 1,6, 1,7 per woning. We zitten vaak te krap, met name in oude wijken. Wat je ook vaak ziet, bedrijfsvoertuigen, ook kleine bestelauto's, zijn in een wijk vaak toch al een gevaarlijk object als het gaat om het oversteken van kinderen, wat minder overzicht. En wat we u voorstellen is niet minder, maar ook niet meer dan het stimuleren. Dus wat we, ik stel me erbij voor dat wij met de BAN in overleg gaan, met ondernemers in overleg en in zijn algemeenheid, om te kijken wat er mogelijk is, niet meer en niet minder. Je kunt de situatie laten zoals die nu is, maar wij willen er energie in stoppen om te kijken of er mogelijkheden zijn. En het zou best kunnen zijn dat ondernemers zeggen van, hey, wij gaan gezamenlijk iets realiseren als het gaat om het stallen, het bewaakt of beveiligd stallen van bedrijfsvoertuigen.
Mevrouw Wiedijk, u heeft nog een aanvullende vraag.
Aanvullende vraag, ja, want komt er dan iets over in de APV of zo, van wat er wel of niet mag? Want bijvoorbeeld, ik denk dat gewoon bewoners er al veel meer vrede mee zouden kunnen hebben met die busjes als betreffende hem dan voor zijn eigen raam zet. Hè? Dus kijk, want dat is vaak de dingen in de straat, dat je zegt van waarom zet hij hem nou bij mij voor het raam? Dus komt er iets formeel in de APV?
Nee, ik denk zeker in eerste instantie niet. Zoals ik al zei, punt B is dat we als gemeente het gaan stimuleren en in overleg gaan. En ik denk dat je, als het bedrijfsleven aangeeft dat dit geen haalbare kaart is, dan moet je het ook niet doen. Maar ik vind het een streven, gelet op verkeersveiligheid, gelet op parkeerdruk in de wijken, vind ik het streven meer dan waard om het eens te gaan overleggen en het eens uit te kijken of het uitvoerbaar is.
Meneer Haagsma.
Voorzitter, ik vind punt B eigenlijk ook heel erg tegenstrijdig. U zegt bij A bedrijfsvoertuigen bij B bedrijfsvoertuigen horen niet in de woonstraat geparkeerd te worden. Conclusie van degene die dat leest is, ze gaan erop handhaven, ze zoeken een andere oplossing. Dus misschien moet u ook nog eens naar de verwoording kijken. Als u zegt van we streven ernaar om bedrijfsvoertuigen zoveel mogelijk uit te bouwen, dan kan ik me voorstellen dat we het samen eens worden.
Dank u wel.
Voorzitter.
Ja.
Ik zou in ieder geval de wethouder ook mee willen geven. Kijk dan ook eens in de wijken, want ik zie het zo in de 3 dan niet gebeuren. Soms heb je centrale parkeerplaatsen van wel 15 of 20 auto's. Om er eens over na te denken om te proberen ze voor de huizen weg te krijgen, maar wel kort bij huis. Dat denk ik dat realistischer is dan ergens op het industrieterrein. Want dat brengt ook allemaal weer kosten met zich mee.
Nou, zoals ik al aangaf, het is een kwestie van stimuleren, een kwestie van overleg met wie dan ook. Dus ik vind het de moeite van het proberen waard om eens te kijken in de samenleving of we verkeersveiligheid kunnen vergroten en of we dus de parkeerdruk in de wijking wat kunnen verminderen.
Goed, dank u wel voor de beantwoording. We gaan naar het laatste onderdeeltje en dat gaat over de standplaatsen voor marktkramen in dorpen. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Haagsma.
Voorzitter, bij de keuzemogelijkheden zegt het college, kiest ze voor een verwoording van geen bescherming bieden of wel bescherming bieden. Zodra je die woordkeuze maakt, dan lijkt het dat het iets dreigends is. Ik heb daar met de betrokken ambtenaren ook over gesproken. Dan heb je al, voordat er eigenlijk inhoudelijk gesproken wordt, het idee van oei, er komt iets over ons. Ik zou het positiever willen verwoorden, namelijk dat in alle dorpen mogelijkheid is om standplaatsen in te nemen. En dan moet je niet spreken over wel of geen bescherming, want ja, dan heb je er al een gevoel bij, lijkt mij. Waarom hebt u voor deze woorden gekozen?
Wilt u daar antwoord op geven?
Jazeker, ja, ik wist niet dat ik al een zet was. Ik dacht, er komen nog meer vragen. Ja, waarom hebt u het zo verwoord? Als je dit zo gaat doen en het niet toelaat, dan moet je erop gaan handhaven. Moet je er een hele serie aan regels voor bedenken. Dus dat heeft het college toen besluiten om te zeggen van ja, we snappen dat er in dorpen best moeite kan zijn. Maar we willen er hier niet een hele constructie voor gaan bedenken om standplaatsen onmogelijk te maken. Dus, en als u zegt van ja, kies andere bewoordingen, nou die opmerking zullen we zeker meenemen.
Als u zegt van wij gaan voor A, de gemeente biedt vaste lokale ondernemers in de dorpen geen bescherming, dan zou u het gewoon kunnen zeggen van wij kiezen ervoor om een royaal met standplaatsvergunningen om te gaan of marktkraamvergunningen om te gaan. Dus in een onderzoek bij het verdwijnen van de Bijenkorf ook gezegd van Primark komt daarvoor terug. Betekent dat een aantal zaken daar groot voordeel bij hebben? Nou, dat zal in de dorpen ook zo zijn. Als er een viskraam staat, hebben sommige zaken daar voordeel bij. En een aantal andere misschien ook wel nadeel. Maar over bescherming bieden of geen bescherming bieden, dat vind ik onjuist verwoord.
Goed, ik begrijp dat er wat oneenigheid is over het verwoorden van de keuzemogelijkheid.
Ik wil wel toezeggen, voorzitter, dat we die tekst zullen aanpassen. En die meer tegemoet komt aan de opmerking van meneer Haagsma.
Goed, komt dat dan voor de raadsvergadering nog een gewijziging op? Goed, dank u wel. Dan concludeer ik dat we over de hoofdstukjes 1 en 6 nog wat discussie was. Betekent dat het niet als hamerstuk naar de raad gaat, maar dat het geagendeerd wordt als discussiestuk? Hoe mag ik weten van de partijen voor wie dat zo is? Voor wie is het een discussiestuk? Voor de meeste. Dan wordt het als discussiestuk op de raad gezet. Dank u wel. Dat brengt mij bij het onderwerp vragenhalf uur. Er zijn nogal wat vragen aangemeld. En de eerste vragensteller die ik het woord wil geven is de heer Haagsma. En die heeft een vraag over de Poldertoren.
Voorzitter, dank u wel. In mei jongstleden hebben wij voor het laatst in deze raadzaal gesproken over de Poldertoren. Toen is er een amendement van het CDA en de PvdA aangenomen. Ik heb toen eind juli aan het college gevraagd, wat hebt u nu concreet gedaan met de opdracht gesteld in het amendement, namelijk Provast direct aansprakelijk stellen. En vooral het woordje direct vind ik belangrijk. Elke keer werd toen tegen onze fractie gezegd van wacht maar af, want wij komen met een projectplan Poldertoren. Dat heeft ons vorige week bereikt, goedgekeurd door het college. En als je dan in dat projectplan leest, dan zie je dat het college rond de 170.000 euro aan juridische kosten gemaakt heeft of denkt te gaan maken. Maar dat ook nog niet het eind is. Dat er misschien nog voor langdurige procedures extra budget gevraagd moet worden. Ik ben nieuwsgierig wat het college dan met die 170.000 euro die we namens de burger besteed hebben wel bereikt heeft op het juridische vlak. Waarom denkt het college dat er in het vervolg nog extra budget nodig is? En als derde vraag, waarom gaat het college niet aan de slag met de opdracht in het amendement? Als een aannemer tegen mij zegt van ik kom dat probleem direct verhelpen en hij gaat er dan eerst 3 maanden over nadenken om te zeggen dat hij in de 4e maand erover gaat overleggen, dan bedank ik die aannemer voor de moeite, maar ik heb er niks aan. Direct heeft de meerderheid van de raad gezegd, betekent in mei, juni. Waarom hebt u dat niet gedaan? En eigenlijk ben ik ook nieuwsgierig naar de voortgezette kosten. Het college heeft op vragen van de Politieke Unie beantwoord dat we... Nou, laten we maar zeggen, rond de 10.000 euro per maand nog kwijt zijn. Ambtelijke inzet en dat soort zaken aan de Poldertoren. We zijn nu inmiddels weer 3 maanden verder, dus die teller tikt ook door. Ik ben heel nieuwsgierig naar de beantwoording van het college op deze vragen.
Dank u wel. Ik wil graag het college de gelegenheid geven om deze vraag te beantwoorden.
Ja, ik zal proberen de beantwoording voor mijn rekening te nemen. Nou, eerlijk gezegd, als ik de publiciteit zie die er is rondom dit onderwerp, nou, daar kunt u natuurlijk ook niks aan doen, meneer Haagsma, maar vind ik het een beetje flauw zoals het tot ons komt. In de eerste plaats klopt die 170.000 euro niet. Tweede plaats heeft wat betreft de procedure, heeft wethouder Ruifrok al direct gezegd van ik ga daarmee aan de gang, maar geef mij even de tijd en de ruimte en ik ga dat op mijn manier ga ik dat doen. En wees ervan verzekerd dat het college dit goed oppakt. Ik zou tegen u willen zeggen, een goed begin is het halve werk. En ik denk dat we heel zorgvuldig moeten opereren als het gaat om een projectontwikkelaar die zometeen ook nog het een en ander voor ons gaat doen. Dan moet je heel zorgvuldig opereren voordat je in een proces gaat, voordat je juridisch met elkaar in de slag gaat. Dus dat is de reden dat we dat heel goed voorbereiden. En als je zegt, ja, dat duurt me te lang. Ja, ik snap dat. Maar het college heeft gemeend om deze tijd hiervoor... we hebben die tijd tot... Nee, laat ik het anders zeggen. Dat hebben we niet eens over nagedacht. We hebben die tijd tot nu toe gewoon nodig gehad. En ik kan u wel zeggen dat we op korte termijn dus hier stappen in kunnen zetten. Wat betreft het... Het bedrag van 170.000 euro, wat u noemt, dat klopt gewoon niet. Want u telt bij de 101.000 uit 2012, telt u de 22,5 in het juridisch, in het investeringsbudget Raad mei 2013. En u telt daar nog eens 50 bij op. Nou, ik moet u zeggen dat die 22,5 is opgehoogd naar 50. En om het verhaal helemaal compleet te maken, tot nu toe... Als ik het goed begrepen heb van de ambtenaar, is er aan, zijn er aan juridische kosten zijn er 40.000 euro aan kosten gemaakt. Van dus de 101.000 euro. Dus ik kan me voorstellen dat u zegt van nou, dan hebt u nog ruimte. Nou, dat hebben we inderdaad. Maar het zou best eens kunnen zijn dat het nog een langdurige procedure wordt.
Even bij interruptie, dat betekent dat hier staat investeringsbudget door de Raad juni 2012 juridische kosten 101.000 beschikbaar gesteld.
Ja.
Dat u daar 40 van opgesoupeerd heeft en dat die 70 dus ergens in dat lijstje nog weer terug moet komen, dat het beschikbaar is.
Nee, er staat die 22,5 en die 50 nog. En die 22,5 is op een gegeven moment opgehoogd naar 50.
Maar ik ga nu niet
en die kunt u niet optellen bij die 101.
Dat lijkt me ook niet verstandig. Ik denk dat u misschien vragen nog technisch kunt beantwoorden, schriftelijk kunt beantwoorden. Nog even een toelichting daarop. En
uiteraard
als u het nodig vindt, meneer Haagsma, dan kunt u daar ook nog... schriftelijk om vragen, denk ik.
Blijft staan, voorzitter. Het CDA en de PvdA, gesteund door de meerderheid van de Raad, hebben in mei gezegd, Provast direct aansprakelijk stellen. We zijn 3 maanden verder en in september gaat het college erover nadenken. Deze wethouder zegt nu van binnenkort. We vinden de twee fracties, en ze zitten hier aan tafel, dat ze die opdracht van het college direct Provast aansprakelijk stellen, dat het college die opdracht waarmaakt. Dat is dan een vraag aan het CDA en de PvdA, voorzitter.
Goed, wilt u daarop reageren?
Ja, ik wil daar wel op reageren. Kijk, ik ben met u eens hier direct. Ja, hier, wat is direct? Is dat hier een week? Is dat een maand? Dat hebben we niet gedefinieerd. Ik ben wel met u eens. Hier, direct is wat mij betreft zo snel als mogelijk. En hier... Als hier, in dit geval hier, ik kan dat nu op dit moment niet worden. Als daar een goede argumentatie voor is dat het nu even wat langer duurt. Dat heb ik liever dan snel. En dan later toch hier ze zeggen van ja we zijn eigenlijk te snel geweest. Dus ik vind dat lastig om dat nu vanaf deze kant te zeggen van ja, het is te langzaam.
Goed, PvdA. Meneer Nijdam.
Nou, ik denk dat het verstandig is. De wethouder zegt het zelf ook al. Je moet er wat voorzichtig in opereren in dit soort dingen. Want ik snap natuurlijk wel dat de belangen van de politieke unie... die willen het liefst dat hele centrumplan om zeep helpen. Nou, wij niet. Wij vinden dat Provast hier nog een heleboel dingen moet ontwikkelen. En daar moet hij gewoon aan gehouden worden. En dat akkefietje met die watertoren ertussen, dat is vervelend. Maar dat moet wel even tactisch aangepakt worden. En of dat nou heel snel moet, daar kunnen wij ook niet over oordelen. Het lijkt ons dat het zorgvuldig moet gebeuren. En dat we goede vrienden blijven met Provast. Dat lijkt mij verstandigste.
Voorzitter, ik trek voor mezelf in ieder geval namens de politieke unie de conclusie dat wij terecht niet ingestemd hebben met die motie, want het woordje direct is dus boterzacht. Dat duurt nu een kwartaal en we worden er warm nog koud van. En de tweede conclusie die ik trek is dat Provast de hand boven het hoofd gehouden wordt, omdat we nog een klus met ze moeten doen. Zakelijk gezien hebben die twee dingen wat ons betreft niets met elkaar te maken. Als je duidelijk wilt hebben dat Provast een fout heeft gemaakt in de poldertoren, dan moet je naar de rechter. En die zegt dan van Provast is fout geweest of het college heeft een fout gemaakt. Die duidelijkheid zou ik zo snel mogelijk willen hebben. Maar ik krijg het niet op deze manier. Dus we moeten er eens over nadenken welke truc er nog meer gebruikt kan worden. Maar ik vind het wel teleurstellend dat direct niet waargemaakt wordt.
Ik deel in zover wat de heer De Haas me zegt. Ik ben wel van mening, want we hebben het nu over het woord direct. Ik zou wel aan het college willen vragen, dat wij wel hier eigenlijk willen weten wat nu de implementatie van direct is, wat we nu nou wel kunnen verwachten. Want als direct nu nog 3 maanden duurt, dan wordt direct wel erg lang.
Dank u wel. Ik denk dat dit voldoende behandeld is, deze vraag. Ik wil graag eerst naar de Partij van de Arbeid. Die hebben een vraag over schaliegas, dacht ik. Niet? Oké. Dan gaan we terug naar de Politieke Unie. Die heeft een vraag over de voetgangersoversteekplaats bij de Moeras aan Dijvi-straat.
Voorzitter, dank u wel. Vorige week in het Politieke Uur hebben mensen van de Moeras aan Dijvi-straat de fracties verteld en ook daaraan voorafgaand al dat er een toezegging was gedaan door het college om op de Moeras aan Dijvi-straat van Dichelenstraat een voetgangersoversteekplaats te maken. Uiteindelijk is die bij de rioleringswerkzaamheden en bij de andere werkzaamheden op een andere plek terechtgekomen. De afdeling, / de wethouder, heeft gezegd we hebben een foutje gemaakt. Mijn simpele vraag is, wethouder, gaat u dat foutje goed maken, zodat de voetgangersoversteekplaats op de plaats komt waar die beloofd is?
Dank u wel, duidelijke vraag.
Zo simpel kan het zijn.
Ja. Meneer Poppen.
Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of er om gaat van of hij daar beloofd is. Er is gewoon een misverstand geweest over Duizendknoopstraat en Rietstraat. En we hebben hem neergelegd waar voorheen ook een, niet een zebra, maar wel een oversteekplaats was. Daar hebben we hem opnieuw neergelegd. En dat betekent voor de bewoners in die straat dat ze 50 meter moeten lopen voordat ze nu bij een oversteekplaats zijn. Nou, moet je daarvoor die oversteekplaats verleggen. Ik vond dat nogal wat een behoorlijke kostenpost. En ik heb op 26 juni al tegen meneer Mintjes gezegd van ik ga eens even overleggen en ik kom er bij u terug. En dat heb ik de eerste dag van augustus gedaan, of de eerste week van augustus. Van, wat zou het goed zijn als we wat laten liggen, als we nu laten liggen? Wat er nu ligt, dat we dat laten liggen. En als we kijken bij een mogelijke rotonde, Margas en Drijvenstraat, Espelerlaan, dat we bij die rotonde een zebra aanleggen. Dan hebben we op het stukje Moeras en Drijvenstraat van de Espelerlaan tot aan de brug, hebben we drie oversteekplaatsen, drie zebrapaden. En dan denk ik van ja, dan komen wij maximaal tegemoet zonder dat we dus nu extra kosten moeten gaan maken voor het verleggen van deze zebra.
Dank u wel.
Voorzitter, ook via de mail heeft men vanuit het gemeentehuis een aantal malen mij geprobeerd te overtuigen van het feit dat er een overeenstemming met de aanvragers is gekomen. Dat de bewoners van de Moeras en Dijvi-straat hebben gezegd van nou ja, we laten het allemaal zo. Maar bij hen leeft het gevoel van ja, we vechten tegen de bierkaai. De wethouder geeft toe dat er een fout gemaakt is, maar ze herstellen hem niet en schuiven het probleem in de richting van die rotonde. Ik zou het een belangrijk ding vinden dat de wethouder samen met de bewoners van de Moeras en Dijvi-straat tot overeenstemming komt en het probleem oplost. Als de bewoners uiteindelijk zeggen van nou, we zijn hier tevreden mee, dan hebt u het punt bereikt wat ook in de brief gesuggereerd is, namelijk dat er een oversteekplaats zou komen. Maar als u nu zegt van 50 meter verder links en 50 meter verder rechts, dan ligt er ook alleen, er is iets anders toegezegd. Ik vind dat u dat waar moet maken.
Wilt u daar nog op reageren?
Ja, kort voorzitter. Ik heb niet toegezegd dat er een bij de Duizendknoopstraat zou komen. Ik heb toegezegd dat er een zebra zou komen. En er is een vergissing geweest in het straal, op de plek tussen Rietstraat en Duizendknoopstraat. Dus daar is een fout gemaakt. Daar heb ik ook mijn verontschuldiging voor aangeboden, die ook geaccepteerd zijn door meneer Mintjes. En ik heb van toen ik de suggestie deed van een oversteekplaats of een zebra bij de rotonde, de nieuwe rotonde, zowel op 26 juni als 1 augustus, heb ik niet van meneer Mintjes gehoord van dat is niet goed. Hij heeft, ja, nou ja, oké. Hij was er niet blij mee, dat snapte ik wel. Maar hij heeft niet gezegd van dat vinden wij geen goede oplossing.
Dank u wel voor de beantwoording. Ik heb nog een vraag op mijn lijstje staan van het CDA en die gaat over Snippergroen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een aantal maanden geleden is er een motie opgesteld door het CDA en door de meerderheid van de raad is die gehonoreerd. Dat hier de gemeente actief, hier is het zou zijn, hier is het wanneer mensen zeg maar eventueel snippergroen zouden willen kopen. De afgelopen maanden hebben een aantal mensen mij een mail gestuurd dat die een verzoek hebben ingediend bij de gemeente, maar dat de gemeente daar heel halstarrig in is om snippergroen te verkopen. En hier, ik heb ook gezien wat de beantwoording is. Dan wordt er als argument gebruikt dat de gemeente 3 meter vrij wil houden tussen de openbare weg en de grens van een bewoner, het eigendom, omdat men bang is dat er eventueel een schutting geplaatst wordt. Nou, voorzitter, ik bedoel, ik woon in de nieuwe wijk Emmelhagen. Daar wordt de erfgrens ligt op de trottoirband van de weg. Dus daar kan ook een schutting geplaatst worden. Dus dat argument, dat vind ik niet zo sterk. En er wordt ook verwezen naar de beleidsregels van de gemeente. Daar heb ik dat ook niet expliciet uit kunnen halen. Dus mijn verzoek is nogmaals aan de wethouder. Wethouder, kijk nog eens naar die beleidsregels. Of dat het er A, wel zo in staat. Volgens mij niet. Als dat wel zo is, dan vind ik hier zo dat de gemeente de beleidsregels aan moet passen. Dat we daar soepeler mee om moeten gaan. Want anders wordt er geen meter, vierkante meter snippergroen, wordt er bij deze gemeente meer verkocht. En het is ook niet uit te leggen aan de burger. Want hier, net wat ik zeg, in de nieuwbouwwijken wordt nu gewoon eigendom verkocht tot aan de weg. Dus dat argument, dat is er niet. Dus ga daar praktisch mee om. Kijk waar het wel kan en waar het niet kan. En niet zo halstarrig zijn zoals nu, zeg maar, wordt verwoord.
Wat is uw concrete vraag, meneer Goos?
Een concrete vraag is dat de wethouder nog eens naar die beleidsregels moet kijken. Of dat zo is zoals in de beantwoording is aangegeven. En zo ja, wethouder, wees coulanter, zeg maar, met de verkoop van snippergroen. Want zo wordt er geen meter verkocht.
Dank u wel. Ik wil de wethouder daarop reageren.
Ja, de oproep is duidelijk, voorzitter. Wij moeten coulanter zijn en minder halstarrig zijn. Tot nu toe is wel, we verkopen behoorlijk veel snippergroen. Maar wat ik wel eens tegen mensen zeg, want daar is misverstand over. De motie die destijds door de heer Goos is ingediend en door de raad is aangenomen, houdt niet in dat de beleidsregels veranderd zijn. Die houdt wel in dat wij proberen om meer snelheid te brengen in de verkoop van snippergroen. Dus we gaan. Uw motie heeft niet tegen ons gezegd, u moet de beleidsregels veranderen. Uw motie heeft gezegd, u moet snelheid erin brengen en zien dat die verkoop wat harder loopt. Dus ik zeg u toe dat ik nog eens naar die beleidsregels zal kijken. Laat ik het zo zeggen, de openbare ruimte, die is ons ook wat waard. En als je aan de ingang van een wijk, dat staat volgens mij ook in de beleidsregel, dat we aan de ingang van een wijk geen schuttingen willen hebben. In tegenstelling tot ergens achter in een wijk of aan de achterkant van woningen. Dus daar zijn wel degelijk behoorlijke regels over. En volgens mij hebben we ons daartoe dan tot nu toe keurig aan gehouden. Hebben geprobeerd snelheid erin te brengen. Maar nogmaals, ik zeg u toe dat we daar nog eens even goed zullen kijken en dat ik er bij u ook op terugkom.
Oké.
Nee.
Dank u wel. Heeft u nog een aanvullende vraag?
Nou, aanvullend niet. Ik was even over de schaligas. Als ik was het even zoek. Maar ik zie dat nou net dat er inderdaad een vraag is aangediend. En die wilde ik dan nog even stellen als dat mag. Want het is allemaal kort dag geweest, dat weet ik. Maar
als het een hele concrete, korte vraag is.
Nou, het is gewoon een vraag aan de wethouder. Van, wilt u nou eens reageren op dat, kort reageren op het rapport van de rapportage van de schaligas. En over het overleg wat de minister vanmiddag gehad heeft. Dat is eigenlijk de vraag.
Ik denk dat de wethouder. Ik wil de wethouder voorstellen om dat in een memootje te doen naar alle raadsleden. Voor zover dat nog niet gebeurd is. Kunt u daarmee leven, meneer Nijdam, dat we het op die manier doen? Goed, ik heb nog een vraag van de Partij voor de Vrije Poldermensen over de Ettelandseweg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mijn vraag gaat over de vergunningverlening door gemeente aan natuurmonumenten voor het project Natuurontwikkeling aan de Ettelandseweg Maaknesse. Stelt het college zich op het standpunt dat vergunningverlening voor vernatting aan de Ettelandseweg is gebeurd op basis van de wettelijke vereiste uitgebreide toets aan de Flora- en Faunawet? En als het college zich op het standpunt stelt dat het toelaatbaar is dat met betrekking tot project Vernatting Ettelandseweg daadwerkelijk de schop in de grond gaat, dan zal er door bewoners aangifte worden gedaan en gemeenten worden beschuldigd van wetsovertreding. Dus acht college het mogelijk dat gemeente met het verlenen van de omgevingsvergunning de wet overtreden heeft?
Wethouder Schutte.
Ja, voorzitter, ik vind het eigenlijk best moeilijk om op deze vraag zo te beantwoorden.
wij hebben in ieder geval de wettelijke flora- en fauna-vereisten zoals wij ze geïnterpreteerd hebben, dus zoals wij daarmee omgaan, namelijk dat flora- en fauna-onderzoek. Maar dat gaat ook over constructieberekeningen, dat gaat ook over grondwatermetingen en dat soort dingen. Als wij die vereisen, dan is de aanvrager, dus de opdrachtgever van het werk, is verplicht om dat aan te leveren. Dat doen wij niet, maar dat doen zij. En daar is nog wat misverstand over dat onderzoek. Namelijk dat de aanvrager altijd het onderzoek moet aanleveren. En wij toetsen dat. Dat is één. Wij zijn ons er absoluut niet van bewust dat we hier wettelijke zaken hebben overtreden. Maar als we daar wel van bewust waren, dan hadden we die niet zo uitgevoerd. En ik vind het, maar dan moet u mij maar eens op een ander moment uitleggen. Als wij een bestemmingsplan naar eer en geweten en met kundigheid uitvoeren, als wij op basis van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning afgeven en die ook getoetst hebben hetzelfde bestemmingsplan, dan gaan wij ervan uit dat wij een rechtmatige vergunning hebben afgegeven en dan kan de vergunning ontvanger ook die werken uitvoeren. Dus zijn nu twee keer is de zaak voor de adviescommissie geweest. En waar het dan vooral over gaat is, hadden wij meer moeten navragen wat de na te streven natuurdoelen zijn. Dus even met mijn woorden. Wij zijn van mening dat wij voldoende daarover hebben ontvangen en dat wij niet meer willen ontvangen. De tweede zitting zijn wij op alle andere zaken gewoon in het gelijk gesteld. Dus de procedure en alles is goed verlopen. Alleen die ene vraag die hangt nog wat boven de markt, daar heeft het college ook een antwoord op gegeven bij de eerste behandeling. Dat wij ons niet geroepen voelen om dat soort details te vragen. Wij vragen agrariën ook niet of die pootaardappel of consumptieaardappelen teelt. Daar heb ik het wel eens mee vergeleken. En wij hebben de tweede zaak met vier bezwaarmakers. Daar is ook advies over. En daar zijn wij gewoon in het gelijk gesteld. Maar daar hangt wel weer dezelfde vraag boven de markt.
Tevreden met de beantwoording, zie ik. Dank u wel. Dan rond ik hiermee het vragen een half uurtje af. En gaan we eerst een kop koffie drinken. En vervolgen we straks de vergadering met een andere voorzitter trouwens.
Thank you. Gracias.
Goedenavond. Zoals u ziet ben ik voor het tweede gedeelte aangewezen als voorzitter. Dit is voor mij ook de eerste keer in deze nieuwe setting, dus ik hoop dat u met mij samen deze avond, de restant van de avond, tot een succes zal maken. We gaan beginnen. Ik wil eerst even vragen of er voor het eerstvolgende punt wat er nu staat, dat is het bestemmingsplan Marknesse Zuid fase 3, of er ook insprekers aanwezig zijn. Die zijn er niet. Dan moet ik voor de formaliteit benoemen wie er aanwezig zijn in de cirkel. Dat is Hielke Herkenberg van GroenLinks, de heer Filet van D66, de heer Van Beek van de ONS-fractie, de heer Van der Velde van de CDA, de heer Nijdam PvdA, de heer Lambrechts van de ChristenUnie SGP en de heer Jorna van de VVD, de heer Haagsma van de Politieke Unie. Het college is aanwezig, vertegenwoordigd de heer Poppen en de heer Schutte. Geen insprekers, ga ik beginnen met de eerste ronde in dit verhaal. En dat is het bestemmingsplan Marknesse Zuid 3. En daar heeft u verschillende bijlagen van gekregen. En het, eigenlijk bestaat het besluit uit 6 punten. Stukken beginnen op uw iPad ook met code nummer 6.0, dat is wat afwijkend dan dat u op de agenda met 3.0 hebt staan. En er wordt gevraagd om in te stemmen met de zienswijzenota en het bestemmingsplan, of dat ongewijzigd kan worden voorgelegd, en nog een aantal puntjes bij dit besluit. Wie mag ik hierover het woord geven die hier aanvullende vragen heeft aan het college in zaken dit punt? Dat is de heer Filet van D66 en de heer Jorna. Zie ik ook het vinger van de heer Haagsma. Ik geef het woord aan de heer Filet van D66.
Dank u voorzitter. We hebben twee vragen. De eerste vraag is dat de, het is niet zozeer inhoudelijk op reactie op de zienswijze van de heer Roemers. Het gaat ons veel meer om de toon van de zienswijze. En, want wat er uitspreekt is dat we er niets aan doen. Het valt buiten ons bordje. Het is eigenlijk een systeemgedreven antwoord wat u geeft. Dus onze vraag is, waarom komen nou dit soort antwoorden in een zienswijzenota aan een burger? En het tweede is eigenlijk niet zozeer een vraag, maar het is meer een conclusie die wij eruit trekken. En als u die deelt, dan horen we dat graag. Uiteindelijk komt het vooral neer op handhaven en handhaven en handhaven.
Meneer Jorna, dacht ik, hè?
Ja.
Van de VVD-fractie.
Zult u?
Ik noem uw fractie er even bij voor de radioopname. Meneer Jorna van de VVD.
Ja. Voorzitter, mijn vraag aan het college is... is het niet zo dat de heer Roemers op de hoogte had kunnen zijn... van de ontwikkelingen rondom fase 2 bij aanschaf van de woning? En de tweede vraag is... zijn er mogelijkheden om de drukte op de weg, de snelheid op de weg... door middel van verkeerstechnische maatregelen wat meer autoluw te maken?
Voorzitter, mag ik een punt van orde noemen?
Dat mag.
Er zitten twee leden van de Politieke Unie in de ronde.
Als er één spreekt, heb ik daar geen moeite mee.
Nee, dat mocht niet. Dat mochten wij ook niet, dus wij vragen ons dan af waarom hun dat wel mogen.
Voorzitter, laat duidelijk zijn, wij hebben nu geen toestemming gevraagd en we zijn ons niet bewust van dit feit. Zullen we dobbelen, Teun, wie er weggaat? Ik denk dat ik win.
Ik zie dat meneer Tuininga van de Politieke Unie al aanstalten maakt om op de tweede rij te gaan zitten.
Voorzitter, wij maken geen bezwaar.
Ja. Zou u, meneer Jorna, uw tweede vraag nog even willen herhalen?
De vraag ging erover of het mogelijk is om middels verkeerstechnische maatregelen de snelheid op de weg te beperken, zodat er geen 80 meer gereden wordt, maar het meer autoluw wordt.
Ja, dat is een technische vraag. Nou. Dat mag u schriftelijk stellen aan het college na de vergadering.
Technisch is omdat daar ook in gesprek
is gedaan. Hoeft u ook niet technisch op te antwoorden, voorzitter?
Nee, maar wel politiek.
Wat zegt u?
Ik zou er wel politiek op willen antwoorden.
Als u die behoefte voelt, mag u dat straks doen. Meneer Haagsma.
Voorzitter, ik wou graag een aantal vragen stellen over het ontwerp bestemmingsplan. Dus niet over het raadsvoorstel, maar over het plan zelf.
Dat mag u.
Wij zijn als fractie van de Politieke Unie erg nieuwsgierig naar het feit waarom het college ervoor gekozen heeft om eigenlijk het vervolg van het traject uit te besteden aan de projectontwikkelaar. Dus het bouwrijp maken en dat soort zaken en niet in eigen hand te nemen. En daarmee ook zelf de planning in hand hebben. Doordat in Marknes al een aantal mensen geprobeerd heeft om een plekje in dit bestemmingsplan te bemachtigen. En niet voortvarend door het systeem gekomen zijn. Leeft bij een aantal mensen de indruk dat het een kwestie is van tijd kopen. Dus welke vinger heeft het college dan nog in de pap in de fasering en in de snelheid van het ontwikkelen van het bestemmingsplan? Datzelfde telt eigenlijk voor hoe zijn de taken verdeeld ten aanzien van het probleempunt van de heer Burger, namelijk die brug. In het bestemmingsplan staat het niet en ik kan me dat voorstellen dat het college dat zegt, maar wie doet wat wanneer? Daar zijn we nieuwsgierig naar. En als laatste vraag, u hebt samen met de projectontwikkelaar gekozen voor een bepaalde fasering. Als wij naar die fasering kijken op bladzijde 36 van het ontwerp bestemmingsplan, waarom hebt u dan niet gekozen voor eerst fase 1, aansluitend op het huidige deel, en dan fase 4? Dat is de fase die langs het kanaal ligt en die voor heel veel mensen aantrekkelijk is. En misschien is dat een extra motivering voor mensen om in deze tijd te kiezen voor het kopen van een kavel. Dus dan zou de fasering worden 1, 4, 2, 3. Dat waren de vragen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Schutte.
Dank u wel, voorzitter. De heer Villet die verwijt eigenlijk het college dat het college nogal formeel, misschien juridisch antwoord en niet echt veel blij geeft van zich inleven. Dat is even mijn vertaling. Wat wij moeten doen is ons natuurlijk inleven wat indieners van zienswijzen willen en wat ze beogen. Maar wat wij ook moeten, dat wij formeel, juridisch ook correcte antwoorden moeten geven. Dat wij ook, zoals de wet, de omgevingswetten voorschrijven, dat wij ook antwoorden moeten geven. Dat is één. Ja, niets of weinig aangepast. We hebben wel een aantal dingetjes in de nuance gezet. Ik kom straks daar nog even op terug als ik het over verkeer. Maar wij hebben een bestemmingsplan een hele lange route laten gaan. Dan vind ik het al een hele plus dat er maar één één persoon, één gezin is die een zienswijze indient. Dat vind ik, dat kun je voor dit soort grote projecten toch best als een positief iets zien. En die gaan vooral over de belangen die deze persoon op zijn kavel, op zijn erf heeft. En die hebben wij heel serieus genomen. Ik ben zelf ook persoonlijk bij de familie Roemers op bezoek geweest om het ook eens echt te zien.
Nou, wij kunnen, als wij het plan willen uitvoeren zoals we dat bedacht hebben, maar zoals dat ook al veel langer in de pen zit, kunnen wij nu niet in één keer zeggen, we gaan bijvoorbeeld een weg, een brug leggen over de Solsevaart en dan de weg in één keer doortrekken naar de kleiweg. Daar kunnen wij wel een heel lang verhaal tegen de familie Roemers ophangen, dat dat eigenlijk wel zou moeten enzovoorts, en dat we er best een goed gevoel bij hebben. Maar het kan gewoon niet, omdat het niet betaald is en de grond is niet van ons. Maar het belangrijkste is dat het gewoon niet in de planning past om nu al dit soort grootschalige verkeersmaatregelen te nemen. Ik wijd daar even over uit, omdat ik dat ook straks even nodig heb. Want, dus wij hebben weinig of niets aangepast, ook omdat het plan in onze ogen een deelplan is. En de vraag van de heer Roemers, die gingen veel verder dan dat deelplan. Bijvoorbeeld die brug dan. Kon de heer Roemer of de familie Roemer op de hoogte zijn toen zij die woning kochten? Ik durf daar niet helemaal 100% zekerheid te geven, maar ik denk het van wel, omdat de planning al in de structuurvisie van, in de vorige structuurvisie over uitbreiding van Manessa al bekend was. In het gesprek wat ik met hun had, hebben ze duidelijk de afweging gemaakt daar te gaan wonen of aan het water. Maar ze hadden zelf het gevoel dat het op zijn minst nog heel lang zou duren voordat die uitbreiding zou komen. Ze hebben die inschatting gemaakt en ja, ze hebben daar nu misschien wel, tenminste heb ik gemerkt, toch wel een beetje spijt van. Maar dat zijn keuzes die je dan maakt. Wat ik wel toegezegd heb tegen de familie Roemer is van, kijk, er komt nu toch wat meer verkeer langs van huis. Het is een behoorlijke forse ontsluitingsweg, daar is hij ook voor bedoeld. Maar het is ook een weg wat in een gebied van 30 kilometer ligt. Wat wij nu gaan doen is, en dat heb ik toegezegd, wij gaan daar nu al, voordat het bestemmingsplan al vast is, gaan we daar straks meten. Maar we gaan vooral ook meten als de eerste bewoners daar zitten. En we zullen aan de hand van die meting, van die verkeersmetingen, en dat zal dan de wethouder verkeer en vervoer moeten gaan uitvoeren, zullen wij rekening houden met zijn wensen, althans zoveel mogelijk. De brug is ook even, dan ben ik bij de heer Haagsma, maar gelijk even aanslaan. Ik heb er net ook iets over gezegd, de brug ligt nu niet in de planning. Een brug aanleggen, daar weet u ook alles van wat dat dan niet kost, ook het vervangen van bruggen. Dus die brug wordt niet eerder aangelegd als dat die wijk echt ontwikkeld gaat worden. Nou, dat heeft te maken met verkeersbeweging en dat heeft natuurlijk weer, is weer afgeleid van het aantal bewoners dat komt.
Bij interruptie, u zegt als die wijk werkelijk ontwikkeld wordt, maar hebt u het dan over dit gedeelte van de wijk, of hebt u het dan ook over de volgende fases?
Ik heb het ook over de volgende fase. De brug is bedoeld, en daar sparen we ook voor, wel veel te weinig, maar goed, is bedoeld als die vier wijken, dus die vier parten, eigenlijk vijf, omdat waar de Markhof in staat is een aparte fase, maar zeg maar, als die vier fasen er tegenaan gebouwd, als die in ontwikkeling komen, dan is de brug ook aan de orde. Maar het is nooit bepaald bij welke fase de brug aan de orde is. Daar is wel eens gesuggereerd tussen de tweede en derde fase. Dus tussen de fase die nu voor ligt en de volgende fase zou dat aan de orde kunnen. Maar er is ook steeds gezegd, want wij willen ook de verkeersintensiteit die dit soort wijken meebrengt, plus algemene verkeersontwikkelingen, dus meer verkeer of juist minder, het effect dat ze hebben op met name de hoge sluiswal, geloof ik, zeg maar naar richting het centrum toe, via de sluisweg en dergelijke. Dus dat wordt allemaal met elkaar betrokken. Maar de tellingen geven nu in ieder geval niet aan, en de berekeningen geven nu niet aan, dat er nu al een brug zou moeten. Verder van.
Maar voor mijn begrip, dat betekent dus dat als deze fase vol is, dan hebben we 50% van de hele wijk ontwikkeld, waarna de brug ontwikkeld zal worden. Dan kunt u dat in jaren een beetje uittellen, hoe lang dat gaat duren.
Nou, dat is nou de vraag of dat kan uitrekenen, want we weten niet hoe snel de brug hoe snel de wijk ontwikkelt. En ik heb ook iets anders bijgezet. Voordat je dit soort ingrepen doet, dan heb je een perspectief van een dorp, van een wijk en ook van verkeersontwikkelingen. Maar dat zijn dus bespiegelingen die er geweest zijn. En wij gaan ervan uit dat voordat deze wijk klaar is, dat we toch zeker met z'n allen wel weer 10 jaar ouder zijn. Want dat is ook de normale looptijd van bestemmingsplannen. Dus dan heb ik ook iets gezegd over brug, wanneer en wie. Nou, wie is wel duidelijk. Wij betalen die brug. En wij hebben in de grondexploitatie hebben we daar voorzieningen opgenomen met de ontwikkelaar. U hebt iets gezegd, fasering, waarom niet langs het kanaal? Het college hecht er wel aan dat er aansluitend gebouwd wordt. Maar het is ook de wens van de ontwikkelaar om eerst de fase die hij nu voor ogen heeft, om die te gaan ontwikkelen. En dat heeft te maken met dat kan hij het denk ik ook het snelst, maar misschien ook tegen de minste kosten, de eerste uitbreiding doen. En het voordeel daarvan is, in die fase zitten ook alle type woningen. Het is een beetje het verhaal wat wij ook in Ens beogen en wat we in Krijl hebben uitgevoerd. Dat we niet in Krijl zijn we ook niet aansluitend, juist niet aansluitend gaan bouwen, omdat juist daar in een andere fase meer belangstelling was. Dus er wordt ook gekeken van, nou, wat vraagt de burger, waar willen ze graag wonen? En wat is de aanbod? Dus dat is een fasering. Ja, en dan komt u bij de grote vraag, die heb ik nog maar even overgeslagen. Waarom via projectontwikkelaar bouwerij maken? Ja, dat is inherent in het contract wat wij hebben. En dat heeft ook te maken met het feit dat wij met dit soort projecten, dat hebben we ook in Tollebeek gedaan, dat wij de ontwikkelaar, dan als hij dus de grond en eigendom heeft en kenbaar maakt dat hij het zelf wil ontwikkelen, ook alles ontwikkelt. En dat heeft te maken met afstemming en met verrekening. Want anders zouden wij moeten aanleggen, moeten voorschieten en dan moeten we de ontwikkelaar het weer in rekening brengen. Door snel wegen aan te leggen kun je niet de woningbouw nou echt bevorderen. De policy die wij als gemeente hebben is, we kijken wat de bouwmarkt is, wat de potentiële bouwmarkt is en daar leggen wij de wegen op aan. En daar faseren wij naar. En dat gebeurt hier in wezen ook. De planning, daar hebben we geen echte vat op. Dat is ook inherent aan dit soort projecten. Wat we wel hebben, is dat wij de ontwikkelaar tot 2015 de tijd geven om te ontwikkelen. Wij kunnen tot die tijd wel inbreien heet het. En wij kunnen, maar wij kunnen niet uitbreiden. En dat kunnen we dan vanaf dat moment op een andere kavel die wij dan in eigendom hebben wel doen. Dus tot 2015, dan loopt die planning sowieso. Voorzitter, was volgens mij het antwoord.
Goed, dank u. Zijn er nog vragen vanuit de commissie richting het college? Meneer Filet.
Eén vraag, voorzitter, als reactie op het antwoord van de heer Schutte. U geeft aan dat wij vroegen of wij vonden dat het college wel zich voldoende inleeft in de zienswijze of in de mens achter de zienswijze. Daar heeft u antwoord op gegeven. Is het mogelijk dat u een onderscheid maakt tussen het formele aspect en het, laten we zeggen, het minder formele aspect? Een van de dingen die de heer Roemers aangeeft, dat hard rijden. U weet ook dat een grote ergernis is, zelfs in de top, is de eerste in de top 5 hard rijden. En is natuurlijk uiteindelijk een handhavingstaak. Waarom geeft u dan niet gewoon aan dat dit een taak is voor de politie en dat bijvoorbeeld in dit overleg met de burgemeester nog eens extra aandacht gaat krijgen? Dan is meneer Roemers ook verder geholpen.
Ik ken meneer Roemers, heb ik ook toegezegd dat wij daar metingen willen gaan doen. Dan moet je wel even kijken wanneer je dat doet. Ga je dat voordat de bouwactiviteit begint of juist daarna? Maar dat hebben we nog even, daar hebben we nog overleg over. Dus ik heb die metingen toegezegd. Handhaving. En anders moet de heer Poppen maar corrigeren. Maar handhaving. Politie handhaaft alleen maar als je adequate verkeersremmende maatregelen hebt genomen. En anders wordt er niet gehandhaafd. Dus daar zitten wij wel mee. En de heer Roemers is allemaal over gesproken. Eventueel, als het toch niet goed komt, om er wel verkeersremmende maatregelen te nemen. Nou, die discussie krijgen we dan nog met collega Poppen nog. Maar dan gaat het ook weer om, waar wil je ze leggen? Bij wie voor het huis? En want daar zit je wel mee.
Goed, ik denk
maar
dat
goed, het voldoende ik is. Ik vind zelf dat ik, ik hoop ook dat ik die indruk heb gelaten bij de heer Roemers. Als het gaat over formeel en informeel, heb ik... Ik heb ook gezegd van, ik beschouw het als een informeel gesprek. Jullie informeren mij. Maar ik wil ook iets meer, laten we zeggen, vrijheid kunnen praten als dat je dat bij wijze van spreken voor een rechter doet.
Goed, dank college. Voor u ligt natuurlijk het bestemmingsplan. En is er iemand van de fractie die dit anders wenst te behandelen als debat het stuk in de raad? Niemand? Dan mag ik ervan uitgaan dat het voor de fracties een hamerstuk gaat worden. Dank daarvoor. Ga ik door naar het volgende punt. De VVGB, Onderduikersweg 31, te Emmeloord. En dat besluit daarvan, wat aan u gevraagd wordt, is een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van een kistenberging op het perceel Onderduikersweg 31, te Emmeloord.
En dan de VVGB verleent de achten met het besluit straks door de raad bekrachtigd. Wie heeft er vragen? Nee, ik laat het eerst anders vragen. Zijn er insprekers met betrekking tot dit onderwerp? Die zijn er niet. Dan vraag ik aan de commissieleden of ze vragen hebben voor het college. Ook niet. Nou, dan mag ik dan ook de conclusie trekken dat dit als hamerstuk kan worden behandeld of kan worden geplaatst op de agenda voor de raad. Dan is dat ook bij deze besloten. Ga ik door naar het agenda punt 5 op uw agenda, de bijdrageregeling zonne-energie. En daarin heeft het college u verzocht om de bijdrageregeling zonne-energie te stoppen en het resterende bedrag, een klein bedrag, te reserveren voor de zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen. Zijn hier insprekers over het onderwerp? Ook niet. Dan ga ik direct door naar de commissie. Wie heeft er over dit punt politieke inhoudelijke vragen aan het college? Ik zie meneer Hekkenberg van GroenLinks, meneer Gaston Villet van D66, meneer Jorna van de VVD. Meneer Hekkenberg van GroenLinks, u heeft het woord.
Ja, bedankt. Hoewel wij wel achter het idee staan om de gemeentelijke gebouwen vol te leggen met panelen, denken we dat in de argumentatie wordt genoemd dat de rijkssubsidie loopt en dat die aantrekkelijker is. Maar die is 2 weken geleden uitgeput. Dus willen we voorstellen om het toch weer beschikbaar te stellen, de regeling. En nu is het ook zo dat er een lokale energiecorporatie in oprichting is. Dus dat zou ook een tweede optie kunnen zijn om toch weer beschikbaar te stellen dat voor particulier gebruik. En alsnog gewoon doorgaan met de gemeentelijke gebouwen.
Meneer Villet van D66.
Dank u, voorzitter. Ik heb een wat morele vraag misschien. Het is wat vreemd dat geld dat bedoeld is om de inwoners te stimuleren tot verduurzaming in eigen zak gestoken gaat worden. Er is €75.000 vrijgemaakt voor de stimulering daarvan. En dan heb je die €75.000 gewoon te besteden aan de inwoners. Als er even een dipje is in aanvragen, dan communiceer je dat er nog wat budget over is om het potje leeg te halen. Toen u bezig was met deze regeling, hebben wij ook de vraag gesteld: moet er niet een einddatum aan? Toen was het antwoord: nee, was niet nodig, want we krijgen het wel op. En vervolgens is er geen einddatum gesteld in die regeling, met als gevolg dat u nu moet uitdienen tot het geld op is. U kunt niet nu zomaar één keer zeggen: we stoppen ermee, we steken het eigen zak. Graag uw reactie. Met name op het communiceren of het budget nog beschikbaar is voor de burgers.
Meneer Jorna.
Voorzitter, mijn van de vraag VVD. Sluit aan bij de heer Villet van D66. Als een bedrijf op een gegeven moment in zwaar weer zit, moet bezuinigen, geld moet wegzetten en op een gegeven moment een meevaller heeft, dan zal hij die meevaller investeren om zijn bezuinigingen teniet te doen of waar mogelijk de pijn te verlichten. Als ik nu hier naar deze middelen, hoe gering ook, kijk die overblijven, denk nou, er zijn binnen de gemeente wel andere doelen voor te vinden waar ze dan besteed zouden kunnen worden. Heeft de wethouder daar ook over nagedacht?
U ziet een andere labeling, dat is de vraag aan het college.
Ja, ik geef het graag een algemene reserve die dan.
Ja, ik geef graag het woord aan het college. Meneer Poppen.
Dank u wel, voorzitter. Tot onze verrassing bleek de rijksregeling uitgeput te zijn. Dat was een hele verrassing, omdat we niet signalen hadden gekregen dat zou gebeuren. We hadden al een hele tijd geen aanvragen meer gehad. En de aanvragen die we kregen, hebben we steeds gezegd van: u kunt beter meedoen met de rijksregeling, want die is aantrekkelijker. Dus ja, in de gang van, terwijl dit stuk al op uw tafel lag of onderweg was, is naar buiten gekomen dat de rijksregeling is gestopt. En ik sta wel sympathiek om tegen uw idee om toch aan de burgers te besteden. Of in ieder geval de manier waarop het bedoeld was. En datzelfde geldt ook voor meneer Verlee. Ja, in eigen zak steken. Nou ja, goed, dat vind ik wat. En een dipje. Dat vind ik allemaal niet zo positief gesteld. Het gaat erom, het is geld wat in zonne-energie gestoken moet worden. We kregen geen aanvragen meer van burgers, omdat de rijksregeling aantrekkelijker was. Dus toen hebben we gezegd van nou, waarom zou dat restant niet op deze manier besteden? Helemaal in lijn met de gedachte van GroenLinks. Alleen ja, we hadden niet gerekend op het feit dat de rijksregeling uitgeput zou zijn. Wat de heer Jorna betreft, ja, ik zou er toch voor willen pleiten om het geld wel specifiek in zonne-energie te willen blijven besteden. Hetzij op gemeentelijke gebouwen, maar ik heb al toegezegd aan de heer Hekkenberg dat wij de regeling nog wel even open willen houden en dat ook willen communiceren.
Voorzitter, mag ik bij interruptie iets aan de wethouder vragen dan?
En dat mag u.
Betekent dat concreet dat u het raadsvoorstel gewoon mee terugneemt en dat u de regeling gewoon in stand houdt tot het potje op nul staat?
Gelet op de onverwachte ontwikkeling wil ik wel toezeggen dat ik dit voorstel terugtrek.
U was mij net iets te snel. Ik had de vraag ook willen voorleggen aan het college. Ja. Oké, nou dan wachten wij dat keurig af. Bij deze is dit agendapunt dus afgevoerd voor de raadsagenda. Dan ga ik door naar het volgende punt en dat betreft de algemene verordening ondergrondse infrastructuur, de gemeente Noordoostpolder. Zijn er insprekers op de tribune? Die zijn er niet. Dan ga ik door naar de commissieleden. Wie van de commissieleden heeft hier vragen over van een politieke aard aan het college? Ik zie alleen de CDA-fractie bij monden van de heer Goos. Meneer Goos heeft het woord. Oh, en meneer Hekkenberg aansluitend daarop van GroenLinks. Meneer Goos.
Ja, voorzitter, dat betreft eigenlijk de verordening. En hier, wij houden ook van pragmatisch en praktisch. En hier in de verordening staat hier wanneer zeg maar de lengte zeg maar tussen de 500 en 2 kilometer is, dan komt er een toeslag van 0,60 euro. Maar zo gauw als het meer dan 2 kilometer is, dan weten we het in één keer niet. Ik ben ervan overtuigd, als u het weet, tussen 500 en 2 kilometer, wees dan hier zo praktisch. Doe dat gewoon ook in de leges. Hanteer gewoon een vast bedrag. En ga niet, net zoals nu, zeggen van ja, dan gaan we een gespecificeerde indicatie. Dat is alweer zo'n bureaucratisch is dat. Dan zie ik alweer, dan is er een ambtenaar bezig om allerlei berekeningen te maken. U kunt dat ook niet precies zeggen tussen 500 en 2 kilometer. Wees dan ook praktisch en zegt u gewoon, wat mij betreft, vanaf 2 kilometer tot oneindig. Is het hier zo 0,50 of 0,40 of 0,60? Maar regel dat zo, dan weet iedereen gelijk waar die aan toe is.
Als ik het even vertaal, dan is uw vraag zo dat u wat minder leges wil hebben. Althans een andere specificatie wil hebben van de lijst die nu voor ligt voor besluit. Namelijk, dat zijn er nogal wat verschillende bedragen aan verschillende lengtes. En u zegt, maakt het eenvoudiger voor de burger.
Nee, mijn opmerking is, wethouder, prima wat er nu ligt. Eén opmerking, wanneer het meer dan 2 kilometer is, u zegt nu, dat moeten we eerst uitrekenen wat het gaat kosten. U weet het wel voor tussen de 500 en 2 kilometer. Hanteer ook voor wanneer het meer dan 2 kilometer is, ook een vast bedrag per strekkende meter erbij. Dan is alles nu direct duidelijk en hoef je niet nog weer een specificatie te overleggen.
Helder, meneer Goos, dank u wel. College, meneer Poppen.
Dank u, voorzitter. Het enigste wat ik hierop zou willen zeggen, we hebben met deze regeling het in overeenstemming gebracht met alle andere gemeenten en ook met alle andere maatschappijen. Maar ik moet dat het antwoord moet schuldig blijven en ik ga daar graag bij u schriftelijk op terugkomen.
Oké, maar als u kijkt naar andere gemeentes, misschien moeten wij dan wel als voorbeeld zijn dat wij als gemeente zeggen van, goh, wees daar eens praktisch in en dat de andere gemeentes daarin meegaan.
Nee, het gaat ons om uniformiteit in regelgeving tussen gemeenten, maar ook tussen alle kabelmaatschappijen en energiemaatschappijen en wat voor maatschappijen dan ook.
Ik begrijp hieruit dat het college geen gehoor geeft aan het verzoek van...
Ja, ik heb gezegd dat ik meneer Goos schriftelijk zal beantwoorden, want ik weet het antwoord niet op deze specifieke vraag waarom er binnen boven de 2 kilometer geen bedrag wordt genoemd.
Oké, dan noteren we deze toezegging dat u daar nog mee komt. Prima. Meneer Willinga zie ik ook het vinger opsteken, maar ik ga eerst even naar meneer Hekkenberg van GroenLinks toe.
Ja, bedankt. In het raadsvoorstel staat een artikel opgenomen over niet openbare kabels en leidingen. Hierin staat dat, dat in het algemeen geen toestemming wordt verleend voor de aanleg van niet openbare kabels van particulieren en of bedrijven. En wij willen een voorstel indienen die het mogelijk of die het ruimer maakt voor particulieren om in boerderijclusters energie met elkaar uit te wisselen. Omdat er in de structuurvisie is opgenomen dat biovergisting wordt toegestaan, dat kleine windturbines worden toegestaan. Dus er zijn mogelijkheden met koelschuren om de warmte af te vangen. Dus, en er zijn veel arbeidersblokken die het dak op het oosten hebben staan. Terwijl de schuur van de boerderij ernaast pal op het zuiden staat, met een grote dakoppervlak. Dus het lijkt ons goed als biogas, warmte en elektriciteit binnen boerderijclusters met elkaar uitgewisseld kan worden. Dus mijn vraag daarover is of in de verordening een goede regeling opgenomen kan worden voor de aanleg van een dergelijk particulier secundair net. In plaats van dat het in principe niet wordt toegestaan, maar eventueel wel. Dus dat het juist gepromoot wordt als mogelijkheden om duurzame energiegebieden stap te maken.
Meneer Poppen.
Ja, ik wil er graag naar kijken, voorzitter. Ik heb daar zo niet een antwoord op paraat. Ik kan me wel voorstellen dat je als beheerder van de openbare ruimte daar heel terughoudend in bent. En hoewel ik sympathiek sta tegenover uw voorstel, ik denk dat het heel goed mogelijk is bij boerderijclusters om dat over eigen grond te doen. Tenzij je dus onderdoor een weg moet. Maar terughoudendheid op zijn plaats, maar ik ga zeker hier naar kijken en ik kom daar even bij u op terug, want ik kan daar niet nu even een klip en klaar antwoord op geven van of dat mogelijk is en zo ja in welke mate.
Nou, misschien als aanvulling kan ik noemen dat vanuit de ambtenarij heb ik gehoord dat wettelijk sowieso is toegestaan en dat blijkt ook wel uit het stuk. En een nadeel van over eigen grond is dat je een soort recht van overpad hebt, dus dan moet je juridisch weer vastleggen. Dus vandaar 4 gemeentelijke bermen.
U heeft in ieder geval de toezegging, meneer Hekkenberg, dat het college daarna gaat kijken en zal er terugkomen. Meneer Willinga van de VVD-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de algemene verordening 2 vragen aan de wethouder. De eerste vraag, steeds vaker worden wij geconfronteerd met schade die aan buizen of leidingen worden toegebracht wanneer de graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. In hoeverre voorziet deze verordening in een schaderegeling die ons inziens van toepassing moet zijn om de schade op basis van redelijkheid en billijkheid op de veroorzaker te verhalen? We denken daarbij aan gevolgen van stroomstoring of uitval van communicatienetwerken. De tweede vraag is, er voldoende overeenstemming bereikt met Vitens, Enexis en Zigo na de verkondigde besluiten van het college via de reactienota, of moeten de bezwaarmakers zich neerleggen bij de antwoorden zoals ze die hebben gekregen op hun bezwaren? Dit te meer omdat er vanuit genoemde organisaties toch nogal wat bezwaren naar voren kwamen en de angst voor diverse onwerkbare situaties nogal eens naar voren is gebracht. Dat waren mijn vragen.
Ik verzoek alleen het college vraag 2 even te beantwoorden. De eerste vraag vind ik echt een technische vraag. En ik neem aan dat de heer Schutte deze gaat doen. Of de heer Poppen. Ik heb even niet op het agenda voorstel.
Nou, het valt binnen deze regeling, dus dat is in mijn portefeuille. Valt dan onder de regeling zoals die hiervoor staat, algemene verordening ondergronds infrastructuur?
Dat is niet. Er ligt een vraag van de VVD voor.
Ja. Ja. En er zijn zienswijzen ingediend, is gezegd meneer Willinga.
Ja.
En hij heeft op dit voorstel. En de vraag van meneer Willinga is, wij hebben een geantwoord op de zienswijze en gaan de verschillende inbrengers indien van de zienswijze ermee akkoord.
Oké, prima.
En dus er kan door de indieners van de zienswijze nog gereageerd worden op uw antwoord in eerste instantie? Het gaat mij erom, het antwoord dat u gegeven hebt, kom je dan met elkaar tot een bepaald compromis, zodat daar waar zij toch nogal eens een keer het woord onwerkzame situaties hebben gebruikt, dat je met elkaar ook tot een bepaald compromis komt, dat het in hun ogen ook werkbaar wordt.
Ja. Kijk, regels zijn regels en in situaties moet je soms dingen oplossen. En zo gaat dat nu ook. Alleen wat er nu gebeurd is, is dat we regels in overeenstemming gebracht hebben met andere gemeenten. In wezen wat er hier ligt is een overeenstemming die vrij algemeen is tussen gemeenten en energie- en kabelmaatschappijen. Dus wij sluiten ons nu aan bij die algemene regeling. Dat er individueel zienswijzen worden ingediend. Ja, ik heb zoals ik het zie, dan zijn dit algemene regels. En heeft men deze regels ook zich aan te houden bij andere gemeenten. Dus wij hebben de zienswijzen dan ook in die zin beantwoord. Dus wij gaan niet uitzonderingen maken op een algemene regel.
Dat is helder. De vraag ligt voor aan u nu of u akkoord gaat met het vaststellen van deze algemene verordening. Dat wil ik u vragen. En ik maak daarbij de kanttekening of het ook voor de CDA, de fractie, dan akkoord kan zijn indien de toezegging van het college wordt gedaan. En aan GroenLinks uiteraard, want GroenLinks heeft ook een toezegging van het college. Ik kijk even naar de commissie. Kan men akkoord gaan en dit bestempelen dan als hamerstuk? Ik zie geen.
Eerst afwachten.
U wacht eerst de toezegging van het college af. Prima. Akkoord. Dan is het voor de overige partijen een hamerstuk en kan het voor GroenLinks nog een debatstuk worden. Dan sluit ik dit agendapunt af.
Voorzitter, wij wachten af wat het antwoord op de heer Hekkenbergs vraag is, hoor. Dus voor ons is het geen hamerstuk.
Oké, u correleert uw beslissing aan hetgeen de college aan de GroenLinks-fractie meedeelt. Prima. Waarvan akte. Dan ga ik door naar het volgende agendapunt. En dat is buiten mijn aanwezigheid, maar met uw aanwezigheid is het Polderhuis als agendapunt opgevoerd. Begrijp ik. En ik heb begrepen dat er op verzoek is gedaan van de heer Villet van de D66-fractie. En als zodanig wil ik ook de heer Villet verzoeken zijn casus dan wel vraag voor te leggen aan de commissie. Meneer Villet, u heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Ja, de perikelen rond het Polderhuis in Band. Er is al veel over gezegd en geschreven, en zeker ook weer de laatste weken. Als de gemeente niet door de rechter was teruggefloten, was het Polderhuis inderdaad een polenhotel geworden. Ondanks alle signalen die hier al op wezen, heeft de wethouder de kop in het zand gestoken. Of beter gezegd, hebben twee wethouders de kop in het zand gestoken. Vragen van D66. In december 2011 werden door wethouder Ruifrok afgedaan met de stelling dat de Bantenaren zich geen zorgen hoefden te maken. In april 2013 stelde D66 tijdens de commissie woonomgeving vragen over het Polderhuis. Deze keer gericht aan wethouder Schutte. We werden toen door een geïrriteerde wethouder weggezet als anti-arbeidsmigrant. Volkomen onterecht. Volgens een verongelijkte wethouder, Schutte, was de onrust in Band zwaar aangezet. Bezwaren van dorpsbelang en inwoners van Band bereikten de gemeente. Maar hier werd niets mee gedaan. Dat de gemeenschap bij een voor een klein dorp ingrijpende zaak onvoldoende wordt betrokken en zelfs grotendeels wordt genegeerd, is voor D66 een kwalijke zaak. Wij vinden dat het college de waarschuwing in de wind heeft geslagen. De enige waarschuwing waar het college iets mee lijkt te doen, is een juridische uitspraak. Na de uitspraak van vanmorgen kregen wij de beantwoording binnen van onze vragen. Het college moet nu het beoogd gebruik, voorzitter, wel meenemen. Ik kom bij mijn vraag.
Ja, want dat is ook mijn opmerking. Hij had nog aanvullende vragen. En ik vind, hij is nu met een betoog bezig. Ik vind hier to the point, wat zijn de vragen?
Hij is anderhalf minuut met een betoog bezig. En die ruimte krijgt de heer Filet van mij om zijn betoog te maken. Om tot vragen te komen. Gaat u verder.
Dank u voorzitter. Na de uitspraak van vanmorgen kregen wij de beantwoording op onze vragen binnen. En het college moet nu het beoogd gebruik wel meenemen in de besluitvorming. Wat tot nog toe naast zich neer is gelegd. Nu hebben wij de volgende vragen. We komen bij de vragen, heer Goos. Het zijn er vier. Het college werkt vanuit feitelijke aanvragen, zo blijkt althans uit de beantwoording. Dus de feitelijke aanvraag wordt gevolgd. Tenzij nadrukkelijk aannemelijk is dat de aanvraag afwijkt van het beoogde gebruik. Wanneer is voor het college iets nadrukkelijk aannemelijk? Niet dus als er insprekers zijn. Niet dus als er een fractie is zoals D66 in dit geval herhaaldelijk vragen stelt. Niet dus als de context zich roert. Is onze constatering juist dat deze aanvraag gewoon blind systeemgedreven is afgewerkt? Tweede vraag. Het college had de verschillende zienswijzen aan de aanvragen kunnen voorleggen en om een reactie kunnen vragen. Dit is echter niet verplicht. En dus heeft het college dit niet gedaan. Luister, en dus heeft het college dit niet gedaan. Is onze constatering juist dat het college hier heeft gehandeld vanuit de houding: we lopen niet harder dan hard voor onze gemeenschap. Als het niet hoeft, doen we het niet. Derde vraag. In december 2011 hebben we vragen gesteld. Wethouder Ruifrook antwoordde toen 4 dat er geen polohotel zou komen. Aan dat antwoord houden wij het college graag natuurlijk. Maar waarom wil het college toch zo graag wachten tot het feitelijke gebruik van het polderhuis? Waarom wachten tot handhaving nodig is? En de vierde vraag. Vindt de wethouder dat hij de raad juist heeft geïnformeerd? Dat waren onze vragen, voorzitter.
U heeft het als commissie als agendapunt opgevoerd. Dat betekent dat u ook zelf nog aanvullende vragen mag stellen aan het college. Zo niet, dan ga ik over tot de beantwoording van het college. Niemand verder, ga ik over tot de beantwoording. Meneer Schutte, aan u het woord.
Ja, voorzitter, wil ik graag doen. Alleen, als ik graag zeg, dan kunt u mij nu betichten op een leugen. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in om op deze vragen te antwoorden. Ik ga het wel doen, maar met forse tegenzin, heer Filet. Want u insinueerde een fors aantal zaken. Daarvoor zeggen die op zijn minst insinuerend zijn.
Het is aan u, wethouder, om die insinuaties weg te halen.
Heer, het college is het antwoord.
Voorzitter, de eerste insinuatie. De gemeente is door de rechter teruggefloten. Dan kun je alles verkeerd uitleggen in dit leven. En je kunt ook alles goed uitleggen. Maar laat ik dit ervan zeggen. Wij zijn niet a priori door de rechter teruggefloten. Het is de initiatiefnemer zelf geweest die een casus, een extra punt heeft ingebracht in de rechtszaak, tijdens de rechtszaak. Waar wij absoluut geen kennis van konden hebben. Dat zijn contracten tussen twee personen waarvan wij als gemeente niets kunnen hebben. De rechter heeft daarop gezegd van, hey, dit zijn nieuwe zaken en wij willen dat de gemeente daar nog eens weer goed naar kijkt. Dat is in gewoon goed Nederlands, is dat de vertaling van de uitspraak. En wat u ervan maakt, dat is voor uw rekening. En als u tegen het college zegt, kop in het zand, dan ga ik dus niet op in. De antwoorden wil ik toegeven, die waren wat aan de late kant. En dat heeft te maken, en dat is een beetje flauw, maar met een klein misverstand tussen mij en de organisatie. Maar het heeft ook te maken met, als er iets onder de rechter is, dan moet je antwoorden correct geven. Dan moet je alle zaken opnieuw weer gaan afwegen. En dat hebben we ook in dit geval gedaan. Ook op vragen van raadsleden, van commissieleden, dan proberen wij die afweging, zeker als het juridisch wordt, zo concreet en zo zuiver mogelijk te geven. Dan de feitelijke aanvraag. Ik kan u alle antwoorden die wij in de antwoordnoten aan de heer Filet, dat zijn 4 kantjes, nog eens weer gaan opnoemen, ga ik niet doen. Maar 1 ding is duidelijk. als burgers, als bedrijven, als u een bestemmingswijziging aanvraagt, dan komt dat gewoon netjes in het college. Het komt netjes, of via de ambtelijke organisatie en de wethouder, komt het netjes in het college, komt het netjes bij u. En wat wij, hebben wij gedaan een paar jaar geleden? We hebben voor alle dorpen en voor alle dorpshuizen, hebben wij de afweging gemaakt. Zijn de horecabestemmingen, zijn die juist? En zo nee, wat willen we er gaan aanpassen? En dat hebben we toen een afweging gemaakt, omdat wij met actualisatie van bestemmingsplannen in die tijd bezig waren. Wij waren ook met band bezig en ook daar hebben we de afweging gemaakt. En er is geen enkel ruimtelijk argument om de horecavergunning ook niet als hotel uit te leggen. En nu verwijt u het college dat wij geen co-creatie hebben gedaan. Nou, dat hebben we nou juist wel gedaan in Filet. Want wij hebben naar de burgers geluisterd en wij hebben de burgers, de signalen van de burgers, die hebben wij ter harte genomen. Want wat waren de signalen van de burgers? Wat was ook misschien wel een klein beetje onderbuikgevoel van het college? Het mag geen polenhotel worden. En die burgers, de inwoners van Band, maar ook van andere dorpen, hebben die signalen zo afgegeven. En wat wij nu hebben gedaan, dat wij de ruimtelijke afweging hebben gemaakt om het wel een hotelfunctie te geven, maar dat het voor zover dat mogelijk is, hebben wij daar een aanduiding bij de definities, bij de regels, zeg maar, opgenomen, waardoor wij, althans voor zover wij dat kunnen voorspellen, maar wij zijn er bijna zeker van, laat ik het maar voorzichtig zeggen, dat wij op basis daarvan kunnen optreden op het moment dat het een volledig polenhotel wordt. Wat we nu hebben gedaan naar aanleiding van de uitspraak, we hebben de uitspraak nog niet compleet, maar we hebben ook niet anders dan een stukje van de site van de rechtbank kunnen halen. Dat wij gaan nu de heer Wiggers-Schreur gaan wij vragen of een aantal vragen stellen. En daar vragen wij met name het feitelijk gebruik, hoe die daarmee omgaat. En dat feitelijk gebruik, dat moet binnen het bestemmingsplan passen. En daar heb ik net genoeg iets over gezegd. Er staat ook voldoende in de antwoorden. Nou, nog een slotopmerking. Wij hebben de feitelijke aanvraag beoordeeld. En als u dat noemt gewoon blind systeemgedreven, dan vind ik een aanfluiting van de politiek, heer Filet. Ik zal u vertellen waarom. Wij stellen bestemmingsplannen niet zomaar op. Daar hebben wij redenen voor. Bestemmingsplannen betekent niet dat er allemaal dingen niet kunnen. Het betekent dat mensen die iets willen, dat die dat ook kunnen aan de hand van die bestemmingsplannen. Dat ze ook zekerheid hebben als ze initiatief nemen, dat ze niet een jarenlange procedure in moeten. Maar betekent ook voor degene die er tegenover woont, die in de buurt woont, die in het dorp woont, dat die weten waar ze aan toe zijn. En als een aanvraag binnenkomt die past binnen het bestemmingsplan, dan kijken wij altijd naar de geest van, zijn er goede bedoelingen? Nou, daar heb ik net iets over gezegd. Daar hebben we op geacteerd en dat verwijt u ons nu dat we dat onvoldoende gedaan hebben. Nog één opmerking naar u toe. Wij hebben naar u als raad de juiste informatie gegeven. En wij hebben zelfs op vragen, en ik dacht dat we op vragen van de heer Van Wegen was, hebben wij nog geantwoord, ik dacht afgelopen herfst, winter, hebben wij nog geantwoord welke maatregelen wij nemen op suggestie van de mensen die mee hebben gedaan aan co-creatie, zoals u dat noemt. En ik heb de brief hier volgens mij, de mail nog wel bij mij, die ik gestuurd heb aan de heer Van Wegen, hoe wij omdenken te gaan met dat probleem. Namelijk dat er nachtregistratie moet zijn en dat er ruimte moet blijven voor horeca enzovoorts. Kortom, volgens mij heb ik nu voldoende geantwoord en hebben wij ook goed gehandeld. En ik vind uw aantijging buiten alle proporties, heer Filet.
Meneer Filet.
Ja, dank u voorzitter. Nou ja, buiten alle proporties voor wethouder. U haakt nogal in op co-creatie. Dat is in het begin van het traject geweest. Ik heb het hier niet over co-creatie gehad. Ik heb alleen aangehaakt in de vraagstelling die we schriftelijk gesteld hebben, dat we tegen het licht van de co-creatie zoals die geweest is, of dat wel past wat hier nu op dit moment zich aan het aftekenen is. Dat was de reikwijdte van mijn vraag. En het is iets anders dan wat u verwijt, dat u geen co-creatie hebben toegepast, wat u ons wilt doen geloven.
Volgens mij
wat wel belangrijk is dat wij vinden dat u onvoldoende in de geest van de context, om het dan zomaar te zeggen, heeft gehandeld. U geeft antwoorden op vragen van D66. U kent de signalen vanuit het dorp. U kent kent de geruchten die er gaan. En u doet er eigenlijk niet 1, 2, 3 iets mee. Ik snap wel dat u in uw bestemmingsplanprocedure zit en dat u dat formeel oppakt. Maar dan komen we weer, net zoals bij de bestemmingsplan in Mark Nessen, terecht op die grens tussen het formele stuk en het informele stuk. U blijft te veel hangen aan het formele stuk. Dat is geen aantijging, dat is een simpele constatering.
Voorzitter, mag ik per introductie iets aan de heer Villee vragen?
Ja, ik ook graag.
Want waar ik nu voor mezelf een vraagteken bij stel, dat is het volgende. Vindt u dan dat het college of een college op grond van geruchten terug moet gaan naar een aanvrager en eventueel moet dreigen om niet mee te werken aan zo'n bestemmingsplan?
Niet zeer op grond van geruchten, enkel en uitsluitend. Wel als je geruchten hebt en je hebt zienswijze. En de zienswijze leg je niet voor aan de aanvrager om dat te bespreken. Dat vind ik vreemd.
Maar het nieuwe feit, wat pas in de rechtszitting naar voren kwam, dat was het feit dat de eigenaar een uitbater voor 5 jaar had gevonden met een hele specifieke bedoeling. Dat is in het hele voortraject toch nooit bekend geweest?
Nee, dat waren geruchten. Dat waren geen feiten, geruchten en meningen. Tegelijkertijd vind ik dat je als college, de heer Schutte is daar denk ik een uitstekend voorbeeld in, om contact te zoeken met de mensen die iets willen in de polder. En dat heeft hij in dit geval onvoldoende gedaan. Hij had ook kunnen vragen aan de aanvrager, dit zijn de geruchten die we opgevangen hebben, dit zijn de signalen die we opgepikt hebben. Is dat waar, is dat niet waar? Die vraag is niet gesteld.
Hoe kunt u nu weten in het verleden dat ik die vraag niet gesteld heb? Wat denkt u nu dat die toegevoegde zinsnede, dat die zomaar in de lucht komt vallen?
Waarom geeft u niet gewoon antwoord op onze vraag dan of dat gebeurd is?
Het is gewoon gebeurd. Alleen
dan moet dat bij deze opgelost. Dan snap ik de commotie niet. Dan is bij deze opgelost. Als u dat gedaan heeft.
Wie veroorzaakt?
Ik haal uit de beantwoording van de vragen dat u de zienswijze van de mensen niet heeft voorgelegd aan de aanvrager en hebt besproken.
Zeggen nooit geen zienswijze rechtstreeks aan aanvragers.
Dat klopt.
Waarom niet? Omdat wij gewoon de zienswijze behandelen zoals ze horen te behandelen. Wat we wel doen, dat we naar insprekers toe gaan. Ik ben ook, dat is vanavond ook geweest. Ik ben ook in de auto gestapt, ben naar meneer Roemers en mevrouw Roemers gereden. Wij hebben ook die gesprekken met Wiege Schreur gehad over, weet je wel dat er veel reuring is? Wij hebben er zorgen over. Wij gaan daar andere, laten we zeggen, maatregelen op nemen. Wiege Schreur heeft toen tegen mij gezegd van, het wordt geen Poolhotel. Moet ik dan nog meer doen? Moet ik dan de mensen daar ook maar heen slepen? U moet wel even nadenken wat wij als gemeente wel kunnen en niet.
Goed, om niet in een debat te verzanden, vraag ik de D66-fractie. Heeft u nog verdere informatieve vragen aan het college?
Voorzitter, ik had ook nog een vraag aan de fractie van D66.
Aha.
Ook net zoals de heer Haagsma, want eigenlijk een beetje wat de wethouder zegt. Ik zou van de heer Vleer dan willen weten, u zegt van de gemeente had meer moeten doen. Wat had ze dan, is het in uw ogen, meer moeten doen? Wees concreet, want u zegt van, ze hadden meer moeten doen. Benoem dat dan, wat ze dan meer hadden moeten doen. En had dat dan mogelijk ook invloed gehad op eventueel hetgene wat nu hier voor ligt? Bent u die mening ook toegedaan dan?
Korte reactie, meneer Villee, anders komen we in het debat.
Ja, dank u voorzitter. Wij hebben een heel simpele vraag gesteld aan het college. In de lijn van wat u zegt. En die vraag is, want u heeft de stukken niet gezien. De vraag is of het college van mening is dat het zijn stinkende best heeft gedaan om de ontevredenheid van band tegen te gaan. Om daarmee om te gaan.
Oh. Nee, ik stel een hele simpele vraag aan u. En u geeft geen antwoord. Ik vraag aan u, wat had de gemeente, in dit geval hier de wethouder, meer moeten doen dan dat de gemeente nu gedaan heeft? Wees concreet, benoem wat ze meer hadden moeten doen en wat dat dan eventueel voor effect zou hebben op hetgeen wat nu voor ligt.
Ja, dan val ik in herhaling. Ik zal direct antwoorden. Maar ik val dan in herhaling. Die vraag heb ik net feitelijk beantwoord. Wij vinden dat de wethouder onvoldoende contact heeft gezocht met de ambtenaren. Maar de wethouder heeft dat zojuist ontkracht en aangegeven dat hij het wel degelijk gedaan heeft. Dus dan is de commotie feitelijk van tafel af. Maar blijf staan, en dat is het formelige stuk, in de beantwoording van de vragen staat nadrukkelijk dat de zienswijzen niet zijn voorgelegd aan de aanvrager om deze ook daadwerkelijk te gaan bespreken. En daar had natuurlijk veel meer uit voort kunnen komen. Dat is het antwoord. Simpeler kan ik het niet maken.
Goed. Ik vind uw opmerking wel heel algemeen. Ze hadden meer contact op kunnen nemen met de burgers. Ja, dat vind ik een algemeen.
U gaat nu toch zeker niet aan mij vragen wat de heer Schut had moeten doen. Die had om 10 uur had u bij het polderhuis moeten staan. 10:30 bij links. Dat zijn geen vragen, meneer Goos.
Goed, ik denk dat dit punt nu voldoende is behandeld tussen u en het college. Als hierover verder geen aanvullende vragen meer zijn, dan wil ik graag tot een afronding komen van dit agendapunt. Er wordt ook geen besluit gevraagd, dus we zien het wel wat voor vervolg dat krijgt. Dan ga ik tot het allerlaatste punt, en daarvan heeft u kunnen zien dat het als hamerstuk wordt voorgedragen aan u. Dat is de bestemmingsplan van het gebied 2004, dat is al bekend. En dus kan ik nu ook eigenlijk de vergadering sluiten. Ik wens u allen wel thuis en tot de volgende keer.